Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
We gingen dus laatst op bedrijfsuitje
naar de spa.
En toen dachten we, god, wat een luxe. Dit willen we wel vaker.
Elke maand.
En goed nieuws, jij kunt daaraan bijdragen.
Via petje.af/damnhoney kun je ons elke maand voor een eurotje of twee sponsoren. Gewoon via Ideal.
Of je doet een eenmalige donatie, zodat we in de spa kunnen genieten van een zak patat.
Met mayonaise. Kost ook gewoon 50 cent.
Ga naar petje.af/damnhoney en kijk maar even wat je doet.
Zelf weten.
Ik kon geen slash zeggen.
Nee.
Ik zei zes. Zes.
Honingbilletjes, schattegatten, snoepenkontjes. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia en vandaag is het dag 15 van mijn cyclus. En dat betekent in mijn geval dat ik ovuleer.
En ik ben Marilotte en vandaag is het dag 11 van mijn cyclus. En dat betekent dat ik hartstikke in mijn lente zit en mijn oestrogeen is aan het klimmen.
En deze informatie is allemaal hartstikke relevant vandaag, want de aflevering staat in het teken van de menstruatiecyclus.
Die bespreken we aan de hand van het boek De Cyclusstrategie, geschreven door Maisie Hill, dat vanaf volgende week, 21 januari, in de winkel ligt.
En natuurlijk doen we dat met gasten, twee wel te verstaan. En de eerste die ik aan mag kondigen is de trouwe Damn Honey luisteraar niet onbekend. Kent, want 19 afleveringen geleden schoof ze ook aan, voor de mensen die meetellen. Toen om te praten over dik zijn, maar misschien ken je haar ook wel van De Groene Podcast of haar blog De Groene Meisjes. Ze houdt zich bezig met duurzaamheid en bewust leven, literatuur, zowel jeugd als volwassen literatuur, mentale gezondheid en queer representatie en wie zou het dan zijn?
Ook geen idee.
Merel Wildschut! Welkom terug.
Ja, dankjewel. Ik pak mijn moment om dit te zeggen. Thanks for having me. Dit wilde ik echt al heel lang een keertje zeggen.
Waar in je cyclus zit je?
Schat, ik heb geen idee. Ik heb een keertje overgeslagen dit keer. Dus we zijn hem even kwijt. En ik laat me even verrassen. Ik maak me ook niet druk om. Het komt wanneer het komt, heb ik me nu voorgenomen.
En daarna pakken we hem weer op.
Wel ja. Ja, nee. Ik laat het jullie weten. Ja hoor, ja.
Dan gast nummer 2. Ze is journalist en auteur van het boek Soms is liefde dit, over een zoektocht naar seksuele verlangens van een vrouw. In mei dit jaar komt haar nieuwe boek uit dat ze samen met Milou Delen schrijft, genaamd Krabben. En eind januari verschijnt haar eigen nieuwe boek, Jaar van het nieuwe verhaal, waar de menstruatiecyclus een rol speelt. Het is Daan Bol.
Hallo.
Hallo, waar zit jij in je cyclus?
Ik zit in dag 14, dus we zitten echt allemaal heel dicht bij elkaar.
Oh ja, echt? Ja. High five.
Oh, echt midden zomer.
En heb jij ook, weet je wanneer je ovuleert of zou moeten?
Wow, ik wist niet eens dat... Ik dacht dat het bij iedereen ongeveer...
Nou, ik heb het gewoon aan de hand van mijn app.
Oh,
en die zei precies vandaag, het lijkt erop, het gaat gebeuren.
Ik loop dat altijd te doen met... slijm en zo, dan denk ik, ja, nu is het zover.
Ja, ik deed dus heel erg temperatuur opmeten.
Oh ja? Oh ja.
Maar op een gegeven moment was daar ook niks meer uit op te leiden, zeg maar.
En voelen jullie het ook, dat jullie overleren?
Nee. Jawel, ik heb soms... Nou, laten we dit allemaal straks bespreken, denk ik.
Toch? Ja, sorry, het is mijn lievelingsonderwerp. Nee, ja, ik duik er graag
meteen in. We gaan het straks doen.
Ja, is goed.
Voordat we dat doen, eerst... Marilotte,
ja?
Wat is het minst feministische wat je afgelopen week gedaan of gedacht hebt?
Ja, we hebben een gezamenlijke minst feministische eigenlijk. Maar Nidia wilde hem niet doen, want ze heeft het altijd over haar. Dus ja, daarom doe ik het nu. En we gingen naar de sauna. En dat is leuk, hadden we zin in. We hadden een soort bedrijfsuitje. Om te ontspannen en nieuwe ideeën op te doen, dat soort dingen. Dus we gingen met z'n tweeën naar de sauna. En toen appte ik Nidia 's ochtends van, gaan we zo? Ben je al klaar? En toen zei Nidia, nee, ik moet eerst nog douchen. En toen dacht ik, maar waar gaan ze naar de sauna? Waarom zou je dan eerst willen douchen? En dat moest dus omdat alles bijgewerkt moest worden. Mm. En in eerste instantie dacht ik echt, en toen dacht ik daarna, wacht even. De enige reden waarom ik nu niet wil douchen is omdat ik gisteren alles al bijgewerkt heb voor omdat ik naar de sauna wil. Dus er was eigenlijk in ons hoofd niet echt een optie om ongetrimd, ongeschoren naar de sauna te gaan. Dus ja.
Maar was het niet echt, was het echt geen optie of gewoon een soort voorkeur?
Nee, het is.
Ik zou het wel doen.
Een sterke voorkeur. Ja. Want in de sauna ga ik al zo lang mogelijk onder water staan. Dus waarom zou ik in hemelsnaam dat thuis eerst nog gaan doen? Dat is gewoon helemaal niet praktisch of handig of zo.
Dus je doet echt maar, iets wat niet nuttig
is. Nou, het ging in dit geval bij mij dan om mijn okselhaar. Maar dat als je in de sauna zit, ik heb ooit een keer van zo'n saunameester geleerd van in opgieting, dan kan je zo je armen achter je hoofd doen in de lucht. Dat is goed om warmte kwijt te kunnen tijdens de opgieting. En toen dacht ik, ja, dan zit je daar echt hutje-mutje tijdens die opgieting. En dan ga ik met mijn arm omhoog en dan voel ik me daar niet lekker bij. En ik wil niet mijn bewegingsvrijheid in mijn hoofd gaan beperken van, oh, wat vinden mensen daarvan? Dus dan haal ik het weg. Dat was de redenatie bij mij. En dat vind ik heel stom en treurig en dom dat ik me hier dus zo mee bezig hou. En toch gebeurde het.
Ja. Nou, hetzelfde geldt een beetje voor mij. Ik heb heel lang mijn schaamhaar niet bijgehouden of gewoon een beetje soort van hatsflat. En nu stond ik opeens weer een half uur onder de douche van alles bij te knippen en te doen. En toen dacht ik, waar ben ik nou helemaal mee bezig? Ik doe dit voor de sauna. Maar ja, het gebeurde toch. Nidia, je had er nog één.
Ik had een hele lijst afgelopen week. Maar ik zal er even eentje uitlichten. Lang verhaal kort. We hadden het met een groepje vrienden had ik het over de basisschool. En dat hadden we hadden het daarover aan de hand van een brief die in Volkskrant Magazine stond. Wat zou u doen? De juf van mijn kind, die maakt allemaal grammaticale fouten in haar briefjes. Wat zou u doen? En dan kan je dus als lezer reageren. En elke zaterdagochtend ga ik dat dan met dat clubje vrienden, lezen we dat voor aan elkaar enig. En toen zei ik zoiets, toen we dat even besproken hadden, van oh, als ik ooit moeder mag worden, dan echt dat vrouwengezeik op die scholen, daar heb ik echt totaal geen zin in. En toen keken zo twee vrienden keken me zo aan. Dat moet je even uitleggen, vrouwengezeik. En het kwam omdat een vriendin van mij net een verhaal had verteld. Zij werkt zelf op een basisschool over collega's die huilend waren weggestormd en gedoe en achterbaks geroddel. En daar moest ik allemaal aan denken. Maar eigenlijk vind ik het best wel kwalijk van mezelf dat ik dus bijvoorbeeld huilen op je werk, dat ik dat dus als zwak en als vrouwengedoe zie. En dat ik dat wegzet als iets van dat gedoe met die vrouwen, met die wijven die dan gaan janken. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Dat.
Ja.
Vet onfeministisch. Maar echt een dikke, dikke onfeministische.
Ze willen eigenlijk gewoon hun best doen, denk ik dan, die moeders. Dat is het enige waar ze zo hun best op voor kunnen doen, die kinderen.
Ja, maar ook die juffen. Dat ging dus nu ook om die juffen. Oh, ja, die en dan juffen. Dacht ik van, dan zit je daar in dat wereldje. En stel, ik zou dan een juf willen aanspreken op iets, dan dat ze dan gaat huilen.
Oh ja, ja.
Jesus Christ. Oh. het schoot eruit. Maar ik meende het wel echt. En zet me aan het denken.
Mm.
Daan, heb jij iets minst feministisch?
Ja, ik wil aansluiten bij het haar. Mm. Maar over hoofdhaar. Maar ik weet dus niet, jullie moeten maar zeggen of dit, ik wist niet zo goed wat ik er moest van maken. Maar dit kwam als eerste toen jullie dit vroegen in mijn hoofd op. Ik was namelijk naar de kapper geweest. Het was een behoorlijke stressvolle dag. En ik vond dat zij niet per se luisterde naar wat ik aan haar vroeg. En daarna was ik zeg maar zo teleurgesteld dat mijn haar niet was geknipt zoals ik wilde. Dat ik heel hard moest huilen bij een vriendin. En toen dacht ik echt, Jezus, waar gaat dit over? Zeg maar, wil ik dan, gaat het echt alleen maar over dat ik aantrekkelijk moet? Dat is het dan, denk ik. Zo van, oh, als ik niet aantrekkelijk ben, dan ben ik niet genoeg of zo.
Omdat je haar niet zat zoals je wilde.
Ja.
Maar is het dan ook niet een soort frustratie omdat zij gewoon niet luistert naar wat je wilt?
Ja, maar dan dus ook dat ik misschien niet genoeg opkom.
Voor jezelf.
Ja.
Ja. Want die frustratie, daar kan ik me heel erg in vinden. Dat je dan maar gewoon het laat gebeuren. Want, en dat je dan later denkt,
Fakkie.
Ja, of is het dat je opkijkt van je eigen ijdelheid of zo? Dat je misschien dat is zo belangrijk voor
maar
mij.
Maar dat vind ik wel weer moeilijk. Want ik denk ook van, tegelijkertijd vind ik ook als feminist mag je ook wel ijdel zijn.
Tuurlijk, ja. Zeker. Ja.
Dus het gaat denk ik ook over grotere dingen hoor. Dat je daar inderdaad denkt, andere dingen heb ik ook. Probeer ik, luisteren mensen ook niet naar me.
Ja, precies. Overigens, je haar zit erg
prachtig,
leuk.
Ja, ik ook.
Ik weet niet of het over iets recents ging, maar ik wil het toch even gezegd hebben.
Ik vind het ook leuk dat je het een soort van aansloeg bij mij met mijn haar, maar ook bij Nidia met dat huilen. Het was een hele leuke mix van onze niet-feministische haar.
Ik dacht eerst wel van, dit is niet een goed voorbeeld, want het moet iets heel groot zijn.
Het mag heel klein zijn. Het zijn juist die kleine dingetjes. Ja. Ja. Merel?
Ja, ik van de week heb ik iemand geclassificeerd als een hysterische vrouw.
Ja. Nou, dat is ook blijkbaar met mijn
ja. En dat vind ik dan ook heel erg van mezelf. Want ik denk dan echt van, bijvoorbeeld als homomannen bepaald gedrag vertonen. Ik denk dat we wel een plaatje hebben als ik dat zo op deze manier zeg. Dan vinden we hysterisch, vinden we eigenlijk een compliment. Of dat vinden we lief of aandoenlijk of flamboyant en
lekker
leuk, gezellig.
Ja.
Lekker gezellig. Maar als een vrouw dan bepaald gedrag vertoont en we noemen dat hysterisch, dan weten we allemaal dat we daar iets heel negatiefs mee bedoelen. En ik kan dat niet uitstaan, dat ik dat onderscheid daarin dus dan zelf ook maak. En het is gewoon ook niet aardig om te zeggen. Dus dat was niet zoiets om trots op te zijn deze week.
Dacht je het of heb je het uitgesproken?
Nou,
uitgesproken naar iemand anders.
Ja, wel naar iemand anders, maar niet naar degene over wie ik het dacht. Ik bedoel, je hoeft het echt niet te weten. Nee.
Tijd voor post. Nidia, meid, lees voor.
Ja, help. Ik heb een probleem/vraagstuk voor in de podcast. Ik vind mezelf toch een behoorlijke feminist en niet op mijn mondje gevallen, maar hier klap ik dicht. Ik ga met mijn OneFit abonnement vaak naar wellnesscentra bij hotels. En dit zijn kleinere, informele sauna's, waar vaak maar 2 of 3 saunacabines zijn. Er zijn niet veel mensen tegelijkertijd aanwezig, vaak ongeveer 3 tot 6, en je bent dus helemaal naakt. Nou heb ik het al 2 keer meegemaakt dat verschillende mannen een praatje met me aanknopen in de saunacabine. Dit ging van vragen naar mijn werk tot een makelaar van ongeveer 3 keer mijn leeftijd, die zei dat ik maar bij hem moest komen wonen. Het zijn nog vrij onschuldige dingen, maar ik kom daar voor mijn rust en heb het idee dat die mannen iets van me moeten. Niet chill en al helemaal niet, aangezien ik daar naakt zit en dus vet kwetsbaar. Ik antwoord meestal kortaf en stel geen vragen terug, maar ze blijven toch tegen me praten. Wat is een goede reactie om te zeggen dat ik dit niet wil? Laat me gewoon met rust. Ik heb tot nu toe nooit iets gezegd omdat ik bang was dat ik zou overdrijven en de mannen er niks mee bedoelen. Toch vind ik het stom van mezelf, want mijn gevoelens doen er net zoveel toe als die van een ander en ik wil gewoon in stilte relaxen. Kleine side note, ik ben ook wel eens met een groep meiden aan de praat geraakt bij dezelfde sauna en dat vond ik niet intimiderend en niet vervelend. Ben ik seksistisch naar mannen? Oh ja, en nog een aanvulling. Ik loop wel eens weg naar een andere saunacabine als ik er geen zin meer in heb, maar omdat het zo klein is, zitten ze 5 minuten later weer naast me.
Ja, dit verhoudt mij er meteen van om naar de sauna te willen. Eerst al dat verhaal over dat scheren en dan weer dit. Ik kom hier voor mijn rust inderdaad.
Ja, maar het is in de sauna echt een geval apart. Want ik heb ook wel een keer, toen ik met mijn vriendin naar de sauna ging, dat er dan zo'n man op ons af kwam zwemmen om te zeggen dat we zo'n mooi stel waren. En gewoon zo. Het is, want je bent ook nog naakt.
Ja, en, heel kwetsbaar.
Want het is al kut als mannen dat doen in het echte leven, maar in het sauna leven is het nog kutter, want je bent gewoon, ik bedoel, weet ik veel, je staat daar in je volle glorie en het voelt gewoon niet fijn. Dus,
maar naar de e-mail, ik vind wel dat je daar wat van mag zeggen, zeker als je dan het voorbeeld hoort over wat die man zei over je mag wel bij mij komen wonen.
Ik vind dat ook niet een onschuldig voorbeeld.
Nee, dat vind ik nogal een.
Ik zou er misschien wel een grapje over maken.
Ja, zoiets. Hè?
Even, je moet even van tevoren een grapje bedenken. Want daarmee, je wil helemaal niet weer, want ze gaan natuurlijk, als je iets zegt van, wil je me alsjeblieft met rust laten of zo, dan gaan ze natuurlijk doen dat je een zeikwijf bent.
Ja, dat gaan ze doen.
Ja, dat is de vraag. Maar ik zou geen zin hebben in discussie, weet je wel.
Klaar.
Ja, dat is ook een goeie. Punt.
Ik kom hier voor mijn rust. Ja, heel letterlijk. Ja.
Ik kom hier voor de stilte.
Ja.
Want dan heb je meteen...
Goeie ook,
stilte,
Maar het ding van dus continu bezig zijn met de gevoelens en gedachten van andere mensen en die eigenlijk belangrijker vinden dan je eigen gevoelens, mega herkenbaar, dat heb ik ook. En daar moeten we gewoon mee kappen.
Ja.
Want als jij je daar onprettig bij voelt en ook dat idee van die meiden, dat vind ik dan wel leuk, ben ik dan seksistisch, maakt allemaal niet uit. Als je een rotgevoel ergens bij hebt, dan sta je gewoon in je recht om...
Ja. Nou, je kan toch ook niet iedereen aardig vinden? Je vindt zeg maar je dagelijks leven het ene mens niet leuk en het andere mens wel leuk. En dat lullig is, daar denk je dan toch ook niet per se heel erg over na.
Want ik denk als een man op een bepaalde manier iets zou zeggen dat hij niet iets van je wil, dan voel je dat ook. Laatst stond ik voor het stoplicht, toen stopte er een man die zei, wat zie jij er leuk uit? En het was gewoon, hij zei dat gewoon net zo, ik voelde hij hoeft er niks mee.
Nee.
Dus je voelt het verschil echt wel. Klopt. Of zo'n man zegt, jij moet bij mij wonen, of je bedoelt van, dat lijkt me zo gezellig. Of dat hij bedoelt van, dat lijkt me zo gezellig. Ja.
En daarbij komt, het is ook de situatie. Het is nogal anders of je bij een stoplicht staat. Ja, of dat je naakt in een sauna bent. Je bent al kwetsbaarder. En je gaat me niet wijsmaken dat mannen dat niet weten. Dat vrouwen zich zo kunnen voelen in zo'n situatie. Dus nee, ik vind dat niet seksistisch tegenover mannen. Ik vraag me überhaupt of zoiets bestaat, eigenlijk.
Maar veel mannen, want het gebeurt... Ik heb ook best wel veel vrienden bij wie het gebeurt door weer dus... dat die ook worden aangesproken door mannen in de sauna.
Ja.
Dus het is...
Ja. Maar waarom spreken mensen elkaar aan in een sauna?
Ja. Laat elkaar met rust.
Echt hoor.
Kom je van de stilte. Voor de stilte.
Ja. Jammer dat je niet een button of zo kan dragen. Omdat je naakt bent. Maar anders dan zou je zo...
Je mee,
ja. Ik kom hier voor mijn rust. Ik wil niet praten. Ja.
Het lijkt me wel als je zegt ik kom hier voor de stilte. Dat ze dan lijkt me heel eng dat ze dan je nog kwetsbaarder eigenlijk voelt. Dat ze iets gaan doen. Dat ze...
Ja.
Ja, of misschien dat er gewoon zo'n extra kutsfeertje komt. Precies. Te hangen van... oh, dat is dat wijf wat hier voor de stilte komt. En,
Maar who cares?
Ja, who cares? Maar
dan moet je dan even doorheen.
Ik bedoel, de negatieve vibe die je al krijgt van iemand die iets ongepast aan je vraagt... dat verergert de boel misschien alleen maar als je zegt... kom hier voor mijn rust. Want dan... Ja, ik weet niet.
Ja. Het is wel heel erg dat we hier überhaupt over na moeten denken.
Ja,
wauw. Vermoeiend.
Ja. Heel vermoeiend. Door naar poststuk 2. Een aantal weken geleden ging ik na het uitgaan naar huis. Aan de telefoon met mijn pa stond ik bij de tramhalte op mijn tram te wachten. Ineens uit het niets plaatste iemand zijn handen aan de zijkant van mijn lijf, onder mijn armen, precies naast mijn borsten, om mij aan de kant te duwen omdat hij erlangs wilde. Ik had een dikke jas aan met wel 2 truien, maar die priemende vingers op mijn lijf en hoe goed ik ze voelde, zeiden alles over dat opzij duwen niet de enige intentie was. De man glimlachte naar me terwijl hij doorliep en er borrelde bij mij intens veel woede op, waardoor ik zei, je hoeft me niet zo aan te raken, met nadruk op zo. De manier waarop vond ik namelijk niet fijn. De man draaide zich om en werd woedend op me terwijl ik heel rustig bleef. Ik zei dat ik het best mocht zeggen als ik het niet fijn vind. Hij liep dominant naar me toe, waardoor ik tegen de tramhalte aangedrukt stond. Ik bleef herhalen dat ik het gesprek graag wilde stoppen, maar hij luisterde hier niet naar. Ik probeerde rustig weg te lopen, maar hij bleef mij volgen. Gelukkig kwam toen mijn tram, maar hij versperde de ingang met zijn lijf en gestrekte armen, zodat ik niet naar binnen kon. Nog steeds van buiten rustig en van binnen intens bang, liep ik langs hem de tram in. Ik ging bij het raam zitten waar hij aan de andere kant ging staan kijken en lachen. Ik staarde voor mij uit en keek hem niet aan. Het erge is dat ik normaal altijd vind dat je je bek open moet doen en ik ben echt niet op mijn mondje gevallen, maar deze ervaring leert mij dat dit misschien niet altijd kan of slim is. Moet ik mijn feministische inslag in onzekere situaties minderen, bijvoorbeeld in het midden van de nacht, of blijf ik wel gewoon zeggen wat ik denk? Ik vind het lastig, want met beide vind ik het lastig om te leven, denk ik. Overigens stonden er wel 10 mannen rond de tramhalte en niemand zei iets, waar ik het erg moeilijk mee heb, want het was wel degelijk geen oké gedrag van deze man. Ik hoop een goede balans te vinden in mijn zegje te kunnen doen, maar ook veilig te blijven.
Jeetje.
Ja, ik vind het echt zo'n intens verhaal. Ja,
allereerst, wat ontzettend rot dat je dit hebt meegemaakt.
Ja.
Het moet een hele vervelende ervaring zijn geweest. Ja. Jeetje. En dan ook nog die mannen die niet ingrijpen.
Ja.
Ja.
Dan haat je de wereld toch ook.
Ja.
Echt.
Ja.
Ja, en ik denk wel echt veiligheid voorop.
Ja,
ja ik denk dat ook. Dat je altijd eerst, je voelt dat aan, denk ik.
Ja.
Of het veilig is of niet. En ja, dat is toch het allerbelangrijkste. Op dat moment heeft echt niemand iets aan jouw idealen. Maar
nee, wel aan jezelf. Ook jijzelf dan waarschijnlijk niet.
We krijgen best wel vaak DM's of mails met een beetje hetzelfde soort verhalen. En dan zeggen heel vaak de mensen die het sturen van... ik heb niks gedaan, ik heb niks gezegd. Dat is zo onfeministisch van mij. En daarover zou ik wel echt heel duidelijk willen maken van... dat is niet onfeministisch, want het overkomt je schrikt, je bevriest, je bent bang, je kan niks doen...
En het gaat over jou.
Dat je dan toch ook weer
de schuld gaat geven aan jezelf.
Precies, ja. En dat is niet hoe het zou moeten. En wanneer ik zou zeggen van mezelf, dat was onfeministisch. Als ik zie dat bijvoorbeeld als Merel iets overkomt... en ik zie dat aan de andere kant van de straat... en ik kies er bewust voor om niks te zeggen... terwijl ik het gevoel heb dat ik dat wel had kunnen doen. Dan zou ik dat misschien onfeministisch kunnen noemen van mezelf. Maar niet
ook weer niet als jouw veiligheid
als het
in
ook
het
veilig,
spel is. Ja.
Tuurlijk, als er veiligheid bij je komt, is dat ook weer een ander verhaal.
Maar inderdaad, als het over iemand anders gaat... als het over andere groepen gaat of over andere mensen gaat... en jij bent in de positie om iets te zeggen en je doet het niet... dan zou je dat... Ik bedoel, dat heb ik ook wel eens onfeministisch van mezelf genoemd... als er seksistische opmerkingen worden gemaakt... of soms zelfs racistische opmerkingen of validistische opmerkingen... en dat ik dan niet mijn mond opentrek... Omdat ik wel in de positie ben om er iets van te zeggen. Dat noem ik onfeministisch van mezelf. Mm-hmm. Maar op het moment dat het om mijn veiligheid draait... of dat het me inderdaad overrompelt omdat het over mij gaat... en ik weet gewoon niet wat ik terug moet zeggen... dat is niet onfeministisch. Dat is gewoon...
Ja, neem het jezelf niet kwalijk. Nee, en sowieso dat feministisch onfeministisch... wat we dus op het begin van onze podcast doen... is ook maar gewoon een rubriekje met een knipoog. En neem dat allemaal niet zo zwaar. Ja. Maar dat victim blamen richting jezelf is gevaarlijk.
Ja.
Denk ik, want het is niet het probleem hoe jij reageert... maar hoe wat jou overkomt.
Het is in ieder geval precies waar we feminisme voor nodig hebben. Ja. Omdat dat victim blamen, dat is iets wat er zo in zit. Dat zit echt heel diep. Dus zelfs als je in gevaar bent geweest... dan heb je nog de neiging om het op jezelf te betrekken... of misschien het jezelf zelfs kwalijk te nemen. Maar zo werkt het niet.
Maar ik snap ook dat het heel rot is. Van ik had iets willen zeggen en dat het je zo opvreet van binnen.
Ja,
maar liever
zeker.
Dat en dat je dan in ieder geval veilig bent. Dan
ja, misschien geeft het je power voor een volgende keer... waarin de situatie minder onveilig is. Maar waar je dan wel denkt, oké, nu trek ik mijn mond open. Want dit heeft zin of zo.
Inderdaad.
Het is gewoon super kut.
Zeker.
Heel kut.
Even snel een tussendoortje. We hebben namelijk een oproep.
Vrijdag 6 maart wordt de Rivius Pelletier penning uitgereikt. En we zijn benieuwd wie volgens jou zou moeten winnen.
De penning zou je kunnen kennen uit aflevering 13... waarin wij Devika Partiman te gast hadden. De oprichter van Stem op een Vrouw. Zij is de allereerste winnaar die de penning ooit in ontvangst mocht nemen.
De penning is vernoemd naar sociaaldemocraten, feminist, bestuurder en politica Lisbeth Rivius Pelletier, geboren in 1891.
Ja, we zijn even in haar leven gedoken, want we kenden haar niet. En chic. Cool. En de reden dat de Rivius Pelletier penning naar haar vernoemd is... is omdat ze de eerste vrouwelijke bestuurder in de provincie Noord-Holland was.
Nog wat fun facts over deze vrouw. Ze zat bij het illegale Nederlandse Vrouwencomité... dat in de oorlogstijd tot stand is gekomen... en dat diende als contactpunt van landelijke vrouwenorganisaties... dat namens de Nederlandse vrouwen optrad.
En wat ik zelf echt super cool vond aan haar of vind... is dat ze in 1932 op eigen kosten de Born heeft laten bouwen... En de Born was een soort vakantie-slash-conferentieoord... waar allemaal arbeidersvrouwen samen konden komen... om bijvoorbeeld cursussen te volgen... of met elkaar in gesprek te gaan, om lezingen te volgen. Lisbeth zelf die ging daar ook vaak heen om te spreken voor die vrouwen. En dat heeft ze zelf bekostigd in 1931. Ik vind dat echt super badass.
Heel cool. Big shoes te veel dus, maar Devika deed het. En we zijn benieuwd wie op 6 maart de penning in ontvangst mag nemen.
Ja, er wordt nu hard gezocht naar nieuwe kandidaten. Vandaar deze oproep.
Iedereen kan een kandidaat aanmelden. Dus denk jij meteen, ja, die en die persoon is een rolmodel voor veel vrouwen. En ze zet zich in voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Geef je kandidaat dan door voor 1 februari. Door een mail te sturen naar ribiuspelletier@noord-holland.nl.
Ja, en als je dan nu denkt, hoe schrijf je dat? Dan kan ik daarin komen. Check voor meer informatie de show notes van deze aflevering. Of ga naar @damnhoneyhetboek op Instagram. We moeten het even hebben over de menstruatiecyclus. En dat gaan we doen aan de hand van het boek De Cyclusstrategie van Macy Hill. De oorspronkelijke titel is Period Power. En Period Power kwam een tijdje terug op ons pad. En zonder te overdrijven, it changed our lives.
We waren ook super excited dus toen Xander Uitgevers ons opbelde en vroeg van hey, dat boek dat gaan we vertalen. Zouden jullie dat willen doen?
En toen schreeuwden wij hell yes, dus dat hebben wij gedaan. En komende week, 21 januari om precies te zijn, ligt de cyclusstrategie in de winkel. Nidia, leg jij eens kort uit,
ja.
Waar gaat dit boek over?
Gaan we het best doen. De cyclusstrategie leert je samenwerken met je hormonen. En het biedt een no-nonsense uitleg van wat er nu exact in je lichaam gebeurt elke maand. En hoe je elke fase van je cyclus in je voordeel kan laten werken.
Ja, want voor de duidelijkheid, niet iedereen weet misschien waar we het nou precies over hebben als we het over een menstruatiecyclus hebben. Het gaat hier niet alleen om je ongesteldheid, maar het gaat om de hele periode. Dat is dus vanaf ongesteld worden, de eerste dag van je cyclus, tot aan je volgende menstruatie. En dan ga je weer opnieuw een cyclus in. Gemiddeld duurt die periode zo'n 28 dagen. Maar tussen de 21 en 35 dagen wordt als gezond / normaal gezien. En tijdens zo'n cyclus gebeurt er van alles in je lichaam. Bepaalde hormonen nemen toe of juist af. Je ovuleert en al die veranderingen kunnen van grote invloed zijn op hoe je je voelt, mentaal en fysiek.
Ja. En Macy Hill, de auteur van het boek, die deelt de cyclus op in 4 fasen. En die heeft ze vernoemd naar de seizoenen. Dat is winter als je ongesteld bent. Lente als je oestrogeen stijgt op weg naar de ovulatie. Dan de zomer, dat is wanneer je ovuleert. En herfst, en dat is dus de periode voordat je ongesteld wordt. En waar je ook bijvoorbeeld PMS kunt ervaren. Per fase legt ze in het boek heel duidelijk uit wat er precies gebeurt in je lichaam. En geeft ze tips hoe je het best met het seizoen om kunt gaan. En op die manier leer je dus met je cyclus werken. Dus ook met je hormonen werken. In plaats van dat je het alleen maar ziet als een last. Nou, daar gaan we het dus zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst ben ik wel heel benieuwd. Want we hebben natuurlijk niet zomaar uit het niks Merel en Daan aan tafel. Wat is jullie link met het boek? Of hoe ben je bij het boek terechtgekomen? Daan.
Nou, ik was dus mijn eigen boek aan het schrijven. En dat ging over eigenlijk een beetje de vraag dat ik zelf dacht dat ik gek was. Omdat ik zoveel verschillende versies van mezelf kan zijn. Dus ik kan zeg maar of heel wild voelen en gewoon met iedereen naar bed willen. Of ik voel me dat ik gewoon alleen maar op de bank wil. En het liefst dat iemand heel veel van één iemand houden. Nou, die geborgenheid. En er waren nog meerdere dingen. Dus daar was ik een boek over. Wilde ik een boek over schrijven. En ook over liefdesverdriet. En toen dacht ik, maar er is iets aan de hand dat het, inderdaad die moed zo verschilt. Dus toen ben ik dat boek gaan schrijven vanuit 1 maand. Dus 1 cyclus. Want ik wist altijd dan natuurlijk wel, ik heb heel erg last van die PMS. Dat heeft ermee te maken. Dus ik ben dat boek gaan schrijven over precies 1 cyclus. En toen op een gegeven moment kwam mijn redacteur. Toen het eigenlijk al best wel gevorderd. Ik had het dus al wel ingedeeld zo in die maand. Mm-hmm. Toen kwam zij met dat boek Period Power. En toen was het echt zo van, oh mijn god, hier staat alles in.
Mm. Oh wauw, dat was echt zo op elkaar zo overeen te klappen van wow.
Ja, ja het ging precies over 1 maand. Alleen mijn boek is natuurlijk helemaal is niet een informatieboek. Maar het gaf eigenlijk alle antwoorden. Of tenminste op dit gebied heel veel antwoorden. Zo van, oh, zo daar hierdoor komt het dus allemaal. En het is... Ik had al dus door dat schrijven van het boek dat ik dacht, oké, ik ga echt gewoon nu volgen hoe het bij mij werkt en me niet meer zo laten kisten. Mm-hmm. En dit was eigenlijk dus nog meer een bevestiging. Zo van, het klopt allemaal wat je voelt. Mm. En geef er maar aan over.
Ja. Dat je misschien bijna degene, jouw hoofdpersoon, dat boek wil geven van, hier is de verklaring voor alles wat je voelt.
Dus dat is heel, dat was voor mij echt heel fijn om te lezen.
Ja.
Ja, ik had een hele andere aanleiding, want ik liep al ontzettend lang met heel hevige menstruatieklachten. Nou, al zeker ruim een jaar, als het dan niet langer was. En inmiddels ben ik ook 4 gynaecologen en 2 ziekenhuizen verder. Dus het is een lange zoektocht naar waar het probleem nou eigenlijk ligt bij mij. En op een gegeven moment ben je dan gewoon een beetje de wanhoop nabij. Dat je echt denkt, wat is er mis met mij? En er wordt niks gevonden. En
waar had je precies last van?
Hele hevige pijnen. Als in dat ik echt flauw viel op mijn werk of in de trein of in de supermarkt waar ik maar was op dat moment. Ik ben echt heel veel te vaak flauw gevallen, echt van de pijn. Heel hevig bloedverlies. Eigenlijk met name dat is alles wees er ook wel een beetje op van, nou, het zou best wel eens kunnen dat je endometriose hebt. Dus nou, dat uiteindelijk na heel veel zeuren bij mijn huisarts dat ik naar een gynaecoloog wilde. Want je wordt gewoon weggestuurd, hè, met van pijn, dat hoort erbij. En er werd zelfs tegen me gezegd van, ja, je bent zelf ook zwaar, dus een zware menstruatie is niet gek. En dat is niet waar natuurlijk, want er zijn ook heel veel mensen die absoluut niet zwaar zijn en wel een zware menstruatie hebben. Dus dat is onzin. Maar ik werd gewoon heel vaak weggestuurd daarmee. En toen besloot ik op een gegeven moment, ik moet echt het heft in eigen handen nemen. En toen ben ik toch maar eens een oproep gaan doen op mijn Instagram. Van oké, ik ben een beetje de wanhoop nabij. Alle hulp is welkom, dus kom maar met die tips. En toen was Period Power was een van de boeken die getipt werden. En dat sprak me meteen heel erg aan. Dus ik heb dezelfde dag nog gekocht. Begonnen met lezen. Zoveel herkenning. Ja. Echt zo, maar ook zo praktisch ergens. Ja. En bijna gewoon een opluchting om te lezen. Naar een acupuncturist gaan. Ja. En dat die twee dingen, die hebben mij echt enorm verder geholpen. Niet zeggen dat het over is nu, maar er is me gewoon heel veel duidelijk geworden. En ik heb echt heel, heel veel aan het boek gehad. En ik zou het nu ook echt iedereen die ook maar wat voor klacht of zo, of vraagstuk over zijn menstruatie heeft, meteen aanraden om het te lezen.
Het is ook heel grappig dat jij dus heel lichamelijk met dat flauwvallen, dat verbaast me echt. Terwijl ik heb het meer dus geestelijk, depressieve gevoelens.
Ja, moet er wel dus bij zeggen, dat heb ik ook wel hoor. Maar dat komt dus nu doordat ik sterker of beter weet dat het met die seizoenen, om het zo maar te noemen, zie ik bepaalde gevoelens of gedragingen waarvan ik denk, oké. Maar daar legde ik nooit zo de nadruk op, omdat ik heel erg bezig was met, ik moet die pijn zien te bestrijden. Want dat was het ergste. Maar nu zie ik ook dat ik schommelingen heb. Maar ik snap nu veel beter waar het vandaan komt.
Ja, en het snappen, dat is voor mij ook dat life-changing wat ik noemde net. Maar dat meen ik dus wel oprecht. Want op het moment dat je weet wat er aan de hand is, kan je ook veel zachter naar jezelf zijn.
Zeker.
Van, weet je, ik voel me rot over mezelf. Want ik zit in de wind, in de herfst. En dus...
Ja, het boek helpt je gewoon echt om rekening te houden met jezelf.
Ja.
En dat is al gewoon het beste wat je kunt doen als je echt zo de wanhoop nabij bent. En wat je ook zegt, ik dacht dat ik gek was. Nou ja, weet je, dat is niet zo.
Ja. En de ene versie van jezelf dan dus meer waard vinden dan de andere versie van jezelf.
Ook dat.
Dat je zelf alleen, ik vond vroeger mezelf echt alleen leuk in lente en zomer.
Ja. Ja, ja.
En nu waardeer ik eigenlijk die herfst en winter ook heel erg.
Ja, dat is ook wie je bent. Ja.
Ja.
Je wordt, misschien ook wel goed voordat we alle losse seizoenen induiken, om het heel even kort over anticonceptie te hebben. Dus hormonale anticonceptie. Want er bestaan best wel veel misverstanden over. Bijvoorbeeld ongesteld zijn als je aan de pil bent. Als je aan de pil bent, dan heb je geen ovulatie. En heb je dus ook geen echte menstruatie. En dat klinkt een beetje zo van, jij mag niet meedoen. Want je hebt geen, maar zo bedoelen we het niet. En het is ook op internet echt verwarrend. Want als je hier een beetje op gaat googlen, dan noemen ze het wel heel vaak menstruatie. De tussentijdse bloedingen die je kunt hebben als je een stopweek hebt. Maar dat is het dus niet. Het is een bloeding die wel lijkt op menstrueren, maar het is dus niet de natuurlijke cyclus. Je hebt een kunstmatige cyclus. Dus als je luistert en je hebt een hormoonspiraaltje of je bent aan een pil of iets van hormonen, dan is dat dus anders dan als je dat niet gebruikt.
Ik wil niet zeggen dat je niks aan het boek hebt. Want het lijkt me alsnog heel erg fijn om te weten hoe de boel werkt.
Ja.
Als je er zou voor kiezen om dan ooit niet aan die hormonen te zitten.
Ja. Überhaupt weten we veel te weinig over onze eigen lichamen en dus ook over onze cycli. Maar
het is gewoon heel erg heel prettig.
Gaat er helemaal is wat gebeurt er? Weet je dat precies?
Wat er precies gebeurt als je aan de pil bent?
Ja.
Nee, ik weet daar.
Er is wel een nieuw boek nu over, toch? Je brein aan de pil.
Oh echt?
Oh, dat klinkt
dat schijnt heel goed te zijn.
Leuke boekentip.
Ja.
Maar sowieso
100% durf ik geen uitspraken over te doen.
Nee.
Wat Macy over de pil zegt is, sowieso ze respecteert iedereen's beslissing hierin. Want het is vet persoonlijk van welke anticonceptie past bij jou, ook in welke fase van je leven. Maar ze vindt het zelf heel erg jammer of moeilijk om te zien dat de pil redelijk klakkeloos wordt voorgeschreven. Ook vaak aan hele jonge meiden. En dat je ongeïnformeerd de pil gaat slikken. En dan dus eigenlijk geen idee hebt van je menstruatiecyclus. En wat is nou eigenlijk normaal en wat is niet normaal. En maar dat kort daarover. Laten we de seizoenen in gaan duiken.
Yes.
En dan beginnen we dus bij winter.
De winter. Daar zitten we Ja, jij weet niet of je erin zit.
Ik heb geen idee waar ik zit.
Maar wij zitten er niet in winter.
Nee, dat kan niet.
Ja. Nou, nee, precies. Nee, dat weten we dan van zeker. Ja, goed opgelet. Okay, ja.
Dus je zit in een van die andere drie.
Ja. Ja, je winter is dus je start van je cyclus. En dat die begint dus op het moment dat je ongesteld wordt. Dus bij de eerste druppels weet je van, oké, ik zit nu in mijn winter.
Ja, maar het is wel echt als het gaat bloeden. Hè? Want ik heb bijvoorbeeld in aanloop naar mijn menstruatie, dat kan het gewoon 3 dagen een soort van half-half. Dat je denkt, nee, dit is het niet. En dat is dus niet de eerste dag van je cyclus. De eerste dag van je cyclus is als je echt vloeit.
Hier zie je al, want dit heb ik dus niet.
Gewoon een druppel.
Ja, dat ik kan spotting, zeg maar het spotting. Ik kan het een soort van aanvoelen komen. Denk, oh, dat komt eraan. En dan 2 dagen later of zo is het zover.
Pre-winter.
Maar het is een soort.
Maar je denkt, het komt eraan of je ziet echt bloed.
Nou, ik zie bloed. Maar dan weet ik, oh ja, ik moet ongesteld worden. Maar het is het gewoon niet. Ik hoef niet mijn cup in. Ik hoef nog niet mijn things
underwear.
Ja. Maar dan weet ik wel, oké, wel cup meenemen. Want binnenkort is het zover.
Mooie waarschuwing eigenlijk.
Ja, zo chill soms.
Ja.
Dus als je dat hebt, dan is dat niet de eerste cyclusdag.
Mm-hmm.
En als je gaat vloeien, dan mag je zeggen, oké, dit is dag 1.
Ja, there will be blood.
There will be blood.
Macy zegt over dit seizoen dat het een periode is die goed is voor self-care en een beetje lay low. Dus ook op het moment dat je denkt van, nou, ik heb niet echt heel erg heftige menstruatiepijn of ik ben heel heftig aan het bloeden, dat het dan alsnog een periode is waarin je het best even kunt richten op wat rust nemen, wat tijd voor jezelf.
Niet heel hard gaan sporten.
Nee, je kan je kwetsbaar voelen. Energie opbouwen voor later in je cyclus, raad ze ook aan. Voor als je productiever wordt. En het is een soort emotionele opruiming. Dus eigenlijk zo vloeit het zo allemaal van je af.
Volgens mij is het ook een beetje een soort van kijken wat je. Ja, een beetje. Ja, inderdaad. Bedenken van hoe ga ik het aanpakken? Hoe zo meteen weer.
Ja.
Even een soort vooruitblik. Want er is ruimte voor om dat te doen. Ik vond emotionele opruiming wel leuk. En je kan je dus best wel een beetje verwijderd voelen van de wereld. Mm-hmm. Dat daar ken ik me heel erg in. Als ik ongesteld ben. Dat je dan gewoon maar niet.
Ik kan voor mij ook een beetje als griep voelen. Als ik dan naar de supermarkt of zo ga en je hebt griep, dan kan je toch echt dat je dan in de supermarkt staat en denkt,
al die mensen, al die kleuren.
Wat gebeurt er? Alles gewoon te veel. Ja. En dat kan ik ook die meestal 2e dag van ongesteldheid echt.
Ja, dat je heel gevoelig voor prikkels bent of zo. Hè? Dat alles open lijkt te staan of zo.
Ja.
Waardoor
het dus ook wel weer heel veel dingen, als je dus fijn mee omgaat. Waardoor bijvoorbeeld vroeger dacht ik altijd, nee, geen seks met ongesteld. Maar eigenlijk omdat je zo open staat, kan het bijvoorbeeld ook heel fijn juist zijn.
Ja. Zegt ze daar ook niet iets over? Dat juist misschien
volgens mij wel hoor.
Een bestrijding.
Dat sowieso, hè. Ze zegt de hele tijd, ga orgasmes hebben, want het is goed voor je ontspanning.
Zet iedereen aan het werk, zet jezelf aan het werk.
Zijn jullie van seks en menstruatie of is dat niet vind je dat niet fijn?
Ik zeker wel.
Ja, ik tegenwoordig ook. Ja, was ik echt.
Zoveel gevoel.
Krampachtig was ik daarmee. Hè? Van dat gaan we echt niet doen. Dat is één ding dat ik zeker weet. Dat gaan we niet doen.
Door schaamte of wat?
Ja, dat denk ik. Mm. Ja, ongemak en schaamte. En nu kan het me niet zo heel veel meer schelen.
Maar ook denk ik. Ik denk wel dat het ook iets met veiligheid. Want wat we dus zeggen. Ja. Je voelt je kwetsbaar. Als je. Dat bedoel ik dus niet alleen met dat bloed. Maar je vagina voelt ook gewoon kwetsbaar. Dus ik zou niet. Per se met iemand bij wie ik me niet zo veilig voel, zou ik het dan denk ik minder snel.
Ja, dat denk ik ook wel. Dat het ook wel voor mij geldt. Dat in een vaste relatie, dat is dat allemaal wel anders voor mij. Hè? Ik bedoel, dat is heel persoonlijk natuurlijk. Dus dat helpt ook zeker mee. Maar
ik hou er niet van.
Nee?
Nee, ik vind het niet fijn. Vooral niet de eerste 2 dagen, want dan valt alles uit me. En dan ben ik al lang blij als ik niet doorlek. En daar ben ik heel erg mee bezig met gewoon maar de boel opvangen.
Het is wel onhandig.
Het is zo gedoe. En, en inderdaad, alles wordt zeer of zo. En ik vind het wel heel prettig om aangeraakt te worden, maar gewoon niet bij mijn vulva. En wel overal. Want ik merk wel dat ik heel gevoelig ben. Als ik weet, als ik geëid word of zo, dan krijg ik meteen kippenvel. Dus ik merk wel dat ik heel erg open sta. Maar ik ben zo bezig met dat ik het hier allemaal, dat ik het bij mijn vulva allemaal niet zo prettig vind en zo, dat pak ik liever in en dan voor de rest mag je me aanraken.
Ja.
Dat vind ik ook wel wat jij zegt over dat geëid worden. Het is wel echt heel bizar, dus ook inderdaad dat het sommige dingen heel fijn kunnen voelen als je ongesteld bent.
Ja, ook extra fijn.
In de zon fietsen of zo. Of ik ben de laatste keer wel, ging ik echt sporten. Nou, dus kreeg ik gewoon helemaal zo. Je krijgt dan ook een soort gelukshormonen, kan je dus krijgen, die om die pijn, die maakt je lichaam dus aan, ja, om die pijn te bestrijden. Dus dat vind ik ook wel heel bijzonder.
Ja. Zeker, ja,
oxytocine of zo, toch? Maakt je lijf aan. Dat het een soort van verdovend werkt, omdat je tegen de pijn... Ja, dat
schijn je ook veel dieper te kunnen slapen en zo, geloof ik. Als je menstrueert, is dan... Ik weet niet precies wat daar gebeurt, maar alles lijkt intenser. Ja. Of zo.
En hebben jullie veel fysieke klachten?
Ja.
Dus jij vertelde het net al, Merel.
Ja, en dat is helaas ook nog niet helemaal over of zo. Thank God voor goede pijnbestrijding wel. Maar ik heb veel pijn. Ja.
En wat je pijnbestrijding dus? En wat, waar moet dan aan denken?
Bij die pijnstillers. Ja? Ja, door de gynaecoloog voorgeschreven pijnstilling. Okay. Die je niet bij de kruidvat kunt kopen. Ja,
echt heftige...
Ja, die je ook echt maar gewoon 3 dagen mag slikken. Omdat anders wordt het allemaal te veel. Met maagbeschermers erop en eraan. Oh, ja, daar moet je eigenlijk dus niet te afhankelijk van worden. En dat is ook waarom ik nu verder onderzoek wil doen op een wat alternatievere manier. Omdat ik gewoon niet nog de rest van mijn menstruerende leven aan die pijnstillers vast wil zitten.
Maar is er nu verbetering met bijvoorbeeld 1 jaar of 2 jaar geleden? Of is het altijd nu nog steeds zo heftig? Of heb je nu door acupunctuur al...
Ja, het is een beetje milder geworden. Maar het is zeker nog niet over. En daarvoor ben ik ook nog niet lang genoeg bijvoorbeeld met acupunctuur bezig. En je moet ook je dieet aanpassen. En dat doe ik ook nog niet goed genoeg. Dus ik kan zelf ook nog meer doen. Daarbij komt dat het er nu sterk op lijkt dat mijn lever niet zo goed functioneert. Dus nu moet ik daarop concentreren. Dus het is niet 1-op-1 op te lossen.
Nee.
Gynaecologen en mijn huisarts die zouden dat graag willen door mij de pil te laten slikken. Of een prikpil is me ook voorgesteld. Gewoon om het plat te leggen, omdat je er dan vanaf bent. Maar ik ben 33 en misschien wil ik volgend jaar of over 2 jaar of whatever wanneer, maar aan toch gaan nadenken over baby's krijgen. Op dit moment nog niet, maar misschien komt het nog en ik wil gewoon niet alles plat leggen nu.
Nee.
Dus ik moet het toch van die pijnstillers wel even hebben nog. Ja.
En zie je dan op tegen menstruatie elke maand weer? Ja,
dat is dus het hele ding. Op een gegeven moment wordt het ook iets mentaals. Want je bent dan eigenlijk al de halve maand bezig met wanneer word ik het weer? En wat kan ik dan wel of niet plannen? En weet je wel, ik merkte echt dat ik mezelf begon op te sluiten. Dat ik echt dacht, ja, die 3 of 4 dagen kan ik maar beter mijn agenda leeghouden. En ja, dat is niet leuk.
Nee, dat is ook echt 3-4 dagen is echt veel ook.
Ja, hè? Op maandbasis. Ja, zeker. Ja.
Want stel je moet werken.
Ja, nou ja.
Kan dat? Of?
Ja, in principe jawel. En de een of de andere keer is het iets minder heftig. Het is ook wel heel vaak goed gegaan. Maar ik ben wel eens met een Uber naar huis gestuurd door mijn collega. Omdat ik daar gewoon stond weg te trekken, zeg maar. En ik herinner me dat ik een keertje bij jullie een podcastopname zou doen, dat ik heb moeten afzeggen, omdat ik gewoon niet met de trein durfde, omdat ik zo veel pijn had.
Ja,
dat is... Het begint, ja, op een gegeven moment begint het ook je sociale leven te beheersen, inderdaad, je werk. Dus het hoort echt niet zo te zijn. En we worden echt weggestuurd met van, ja, pijn, dat hoort erbij, maar
dat
zo extreem.
Dat is zo erg.
Ja, zo erg.
Daarover zegt Macy ook over die krampen van het gebeurt veel, maar het is niet normaal.
Precies. Ja.
Dus dat we dat ervaren, dat hoeven we niet te doen alsof dat...
Nee, zeker niet.
Maar dus ook niet, want wat jij beschrijft klinkt heel extreem.
Ja.
Maar gewoon kramp hebben, wat we met z'n allen dus maar normaal vinden, is ook misschien niet normaal.
Nee.
Dat vinden we vooral normaal omdat het zoveel voorkomt. Mm-hmm. Maar het hoeft helemaal niet.
Nee.
Dat vind ik.
Ik heb het ook niet zo, dus als ik de lichte versie van de menstruatiecyclus mag erin gooien.
Mm.
Ik heb het allemaal niet zo.
Nee. En bij jou dan? Beetje, wat is jouw fysieke...
Ja, ik heb wel buikpijn erg en rugpijn, maar niet helemaal...
Dubbel liggen, zeg maar.
Het verschilt wat jij ook zegt al, het verschilt per maand.
Ja.
Soms heb ik ook een beetje het idee dat je weer een cyclus hebt met je cyclussen. Zo.
Ja, dat heb
om
ik
de 3.
Ook.
Oh, zo.
Een beetje. Dat, dus zeg maar heel erg. En dan minder erg en dan weer een beetje erg en dan heel erg.
Maar is dat niet ook zo? Want je hormoonhuishouding vernieuwt zich zo nu en dan volgens mij ook. Hmm. Of dat verandert. En dat kan dan bijna niet anders. Inderdaad. Dat ik bijvoorbeeld nu een menstruatie heb overgeslagen, is voor het eerst in jaren dat dat gebeurt.
Ben je daar trouwens nu blij mee? Ja, even wel, heel eerlijk.
Ja, grappig, want ik was van de week met mijn acupuncturist, die zei, we kunnen het opwekken. Ik zeg, nee,
helemaal
even niet. Laat me maar even. Ik vind het eventjes wel prima.
Maar heb jij dan wel die PMS, zeg maar, dus heb je die gehad? En je wordt nu gewoon niet ontstaan.
Oh, zo bedoel je. Nee, ook dat bleef uit. Dus het was. Ik dacht al wel van wat gek. Ik voel me eigenlijk nog steeds goed. En ik zou overmorgen ongesteld moeten worden. En het gebeurde gewoon niet. Ik zou op eerste kerstdag ongesteld moeten worden. En ik was dus echt al een week bezig met. Oh nee, waarom op kerst?
Ja.
Nou ja, het bleef uit. Misschien heb ik het weggedacht.
Ja.
Nou ja, ik heb dus vorig jaar dus ook dat gehad. Dat het gewoon steeds langer werd. Dat heb ik echt een paar keer wel ook echt met 8 weken en zo ertussen gehad.
Oh jeetje.
En toen uiteindelijk 18 weken niet.
Wow, dat is heel veel.
En kan je verklaren voor jezelf waarom dat was?
Nou, toen ben ik dus uiteindelijk wel naar een dokter gegaan. Want het voelde niet echt... Het voelde niet als er gebeurt iets ergs met me of zo. Okay. Het voelde eigenlijk wel... Het was eigenlijk best wel lekker. Want het voelde gewoon alsof ik constant in mijn lente zat.
Ja,
het was eigenlijk
gewoon veel meer energie.
Ja, het is zo, ja. En, maar toen hebben ze wel een scan dus gedaan. En toen zagen ze wel veel kiestes. Goedaardige kiestes in mijn eierstokken. Dus dat kan duiden op PCOS. En dat kende ik ook allemaal niet. Maar dat schijnen dus ook veel vrouwen in hun leven te hebben. Dan is je hormoonbalans eigenlijk dus zo uit balans dat de... eitjes geen sprong maken. Dus die blijven achter in je eierstok en dan zijn ze leeg. Het zijn allemaal soort vliesjes. Maar ik heb toen ook nog weer in een ander boek gelezen dat het kan komen. Ik had toen heel lang geen seks. Of heel lang, een half jaar, denk ik. Dat het daar dus ook door kan komen. Dus dat je lichaam gewoon denkt van nou,
is niet nodig.
Niks aan de hand.
Niks aan de hand.
Ja, we gaan even op pauze.
Goed.
Ja, kijk, het is gewoon heel wonderlijk. Maar ik geloof echt wel heel sterk in dat je lichaam die dingen gewoon opvangt of zo. Op een of andere maffe manier. Ja,
ik moet er ook steeds, verhaal. Daarom vond ik dit boek ook zo fijn. Dat je echt, zij zegt eigenlijk gewoon leer vertrouwen op wat jouw lijf zegt.
Ja.
En dat leert kennen.
En leert kennen. Ja. En dat zijn we zo niet gewend.
Nee.
Maar we weten echt niks.
Nee.
Echt niet.
Wat ik ook van haar leerde is dat je dus je eerste menstruaties, die kunnen heel heftig zijn. Had ik gelukkig ook niet. Maar ik weet wel van vriendinnen die echt ook inderdaad flauw vallen en zo op de middelbare school. En daar zegt ze dan over van in die fase is je lichaam nog eigenlijk aan het wennen. En je receptoren zijn ook heel gevoelig. Er gebeuren allemaal gekke dingen. En het kan dan wel eens zijn dat je niet ovuleert. En doordat je niet ovuleert... blijft er veel oestrogeen ook in, of oestrogeen? We don't know. Oestrogeen,
we zeggen oestrogeen.
In je lichaam. En uiteindelijk, dat is niet goed voor je lichaam. Dus oestrogeen is super cool. Maar je moet er niet te veel van hebben. Je moet er niet te veel blijven hangen. En daarom kan het dus zijn dat het in je tienerjaren vet heftig is om ongesteld te worden. Mm-hmm. Maar op het moment dat je dan dus aan de pil gaat en eigenlijk daarna, nou ja, laten we zeggen 10, 15 jaar aan de pil blijft, dat je denkt, nou prima. Ja. Dan weet je dus eigenlijk helemaal niet hoe jouw normale cyclus is of hoe jouw normale menstruatie is.
Ja, en dat terwijl... jij mag ook.
Ja, nee, ik wacht.
Dat terwijl als je je eigen menstruatiecyclus kent en als je weet hoe het werkt, is het ook gewoon een heel... een hele belangrijke graadmeter voor hoe het ervoor staat met je gezondheid.
Ja.
En dat komt in dat hele boek ook naar voren. Het is zo belangrijk om dat te kennen. En dan mag je alle keuze, je kunt aan de pil gaan, een hormoon of niet. Maar weet in ieder geval eerst hoe je werkt.
Ja.
Leert een beetje kennen en maak daarna een geïnformeerde keuze in wat je wilt doen aan anticonceptie bijvoorbeeld.
Ja.
Want er zijn genoeg redenen om aan het anticonceptie te gaan. Maar het is zo eeuwig zonde eigenlijk. Want ik heb heel erg veel aan dat ik weet wanneer ik ongesteld word. Je weet dan dat het goed zit. En als je niet ongesteld wordt, dan denk je misschien... hey, er is iets aan de hand. En dan ga je voelen of er iets aan de hand is. Nou, bij jou
en wat je
voelt het dan...
is.
Ja, precies. Ja. En je voelt ook wel dan of het misschien iets ergens is of niet. Ik denk, ik geloof er dus heel erg in dat je dat wel aanvoelt. Het is zo jammer. Zo'n echt
beeld
eeuwig...
laten alles plat eigenlijk.
Ja.
Ja.
Ik zat ook nog te denken, dat hoorde ik leerde ik ook pas laatst, dat je als tiener ook dus, omdat je dus die hormonen zo gaan veranderen, dat je dus ook paniekaanval heel erg kan hebben.
Oh ja.
Dat ik ook wel echt, zeg maar, angstig en depressief. Maar dat komt dus ook omdat het allemaal in één keer gaat veranderen. Dus wat jij zegt,
Je bent dus een beetje aan het opstarten in de volwassen fase.
Het zou toch heel veel rust geven als dan iemand tegen jou zegt van... dit is heel, heel vervelend en dat je het ook dat het erkend wordt... maar dat er ook wordt uitgelegd van het heeft te maken met de verandering in je lichaam. Mm-hmm.
Ja.
Zodat je weet waar het vandaan komt.
Niet bij biologie geleerd?
Nee, man.
Nee, echt nee.
Niet zo uitgebreid. Niet.
Daar leer je alleen oestrogeen en testosteron is voor mannen.
Maar niet waar het voor staat eigenlijk.
Nee, je leert niet wat het doet. Nee.
En ik denk ook dat het dan ook dat ik dan te jong was geweest... om het echt even helemaal goed tot me te nemen, hoor. Als
maar als ze hadden gezegd van... meisjes, voelen jullie wel eens zus of zo? Nou, dat kan hiermee te maken hebben. Dan ben je denk ik wel dat je
dat was wel fijn geweest, ja.
Ja. Ik zit nu ook een beetje zo terug te denken aan mijn eerste jaren ongesteld. Ik kan me dus vooral nog herinneren dat het zo heftig was... dat ik gewoon niet ergens heen durfde. En dat ik ook alleen maar maandverband durfde te gebruiken. Dan voelde ik het zo.
Zo'n nachtmerrie dat je ongesteld moest worden als je op vakantie ging. Dat je liever thuis wilde
dat
blijven.
Dat je op kamp moest of zo.
En dat was 10.
Zo heftig.
Oh, zo vroeg.
10?
Ja. Oeh, dat is echt vroeg. Ja. Wel bijna 11.
Dat is toch gewoon niet leuk meer. En als dat je dan ook nog zo weinig over hoort en je ervoor schaamt. En dan hoor je ook nog eens niet. Want dan heb je dus al die angsten. In retrospect heb ik ook het idee dat ik veel heel duister was of zo. Ook daardoor.
Ja.
Dat zou best kunnen.
Ja, dat denk ik wel, hoor.
Ja, en trouwens, ik ben dan op mijn 14e aan de pil gezet. Omdat ik kwam bij de huisarts met mijn acne. En toen kreeg ik de pil. En die heb ik gewoon tot
mijn... Dat was niet vanwege menstruatieklachten?
Nee. Hmm. Ik had wel al een hevige menstruatie als in veel bloedverlies. Maar verder was er niet zoveel aan de hand. Maar ik had een hele moeilijke huid. Dus ik kreeg ook zo'n hele lichte pil. Die heb ik ook echt 10 jaar of zo geslikt. En toen ik daarmee stopte, een paar jaar niks geslikt. Toen kreeg ik die pijnen. Toen kreeg ik weer een pil voorgeschreven. Dat heb ik toen maar gewoon gedaan. Toen werd ik hartstikke depressief.
Mm.
En toen ik stopte met die pil, viel er echt een soort iets helemaal van me af. Dus ook als je wel een pil slikt, kan je ook dat hebben. Dat je, je zegt duister of paniek. Of...
Maar daarom vroeg ik net ook van hoeveel... Want ik had ook het idee toen ik de pil slikte... dat ik nog steeds een cyclus wel had.
Ja, dat er nog iets gebeurde of zo. Ja. Maar hoe dan ook moet je inzicht gewoon krijgen... in je hormoonhuishouding en in wat er gebeurt in je lichaam. En dat doe je niet door het gewoon te negeren en te zeggen... nou, slik er maar wat voor.
Maar je doet het ook niet, want dit heb ik volgens mij al in meerdere podcasts gezegd... maar ik word ook gewoon heel boos van dat artsen zou kunnen beweren... dat het echt geen effect kan hebben of dat het echt niet aan je...
mij ook gebeurt.
Want dat is bij mij met de Mirena-spiraal gebeurd en bij Nidia met de pil. Ja. Dat het gewoon zo van, ligt daar niet
doorslikken.
Aan. Even doorslikken. Dan moet je er nog aan wennen. Ben je 8 maanden bezig, bloed nog steeds. Het is zo'n ellende.
Zien het nog even aan.
Ja, dus ik ben dan...
Zien het nog even aan.
Ja, en dan moet je dus echt soort van... zelf op een gegeven moment zeggen, nee, ik wil hem er nu gewoon uit. Het ligt daar wel aan. Ik voel dat aan alles. En dan blijkt ook nog dat je gelijk had.
Haal hem eruit. Ja. Doe het zelf. Weet je wel, ja.
Oké, laten we door naar de lente.
Ja, dus na een periode van
het
rust
wordt beter,
en jezelf
wordt beter.
Koesteren, ga je zo omhoog. Dus volgens mij is het vanaf dag 3 begint je oestrogeen te klimmen. Dat is nog in de winter.
Ja.
En dan kom je zo langzaam in je lente terecht. En de lente is een heerlijke, daar zitten wij nu in. Of zit je al in zomer dan?
Ik ben aan het overleren, dus ik zit dan
in de
zomer.
Ik zit in de lente, hartstikke leuk. Het enige hier, kom ook allemaal. En dat is gewoon zo. Je oestrogeen klimt en je oestrogeen wordt in het boek van Macy ook wel het Beyoncé-hormoon genoemd.
Oh,
dat doet van alles voor je en je hebt zin in de wereld. De wereld ligt aan je voeten. En in de lente zit je vol met creativiteit en ideeën. Ja. Maar wat ze wel de hele tijd in het hoofdstuk zegt, is hou die ideeën wel eventjes voor jezelf. Ja. Het is een beetje soort van net zoals in de lente knopjes ontspruiten en zo. Het is allemaal nog best wel pril. Dus gooi het niet zo de wereld in en dat iedereen maar kritiek erop kan geven. Want dat kan heel hard aankomen. Maar geniet wel van het gevoel van die creativiteit. En ga er ook lekker in mee. En wees pils en zo.
Ja, en ze vergelijkt ook met de tienerjaren. Zo van een periode waarin je eigenlijk nog van alles een beetje kan voelen en doen. En van vind ik dit leuk? Nee, toch niet? Dus dat je de verschillende paden die je ze op zou kunnen gaan een beetje aftast.
Ja.
En wat interessant is van de lente, is als je nou heel erg vermoeid bent in die periode. Dus dan hebben we het over ongeveer 5 dagen na de start van je menstruatie.
Ja, vanaf lente, denk ik. Ja.
Als je dan alsnog heel vermoeid bent en geen zin hebt om dingen te doen, dan is er dus een kans dat er iets niet helemaal klopt.
Nou, en ik zat dus gisteren op de fiets en ik viel bijna van mijn fiets van vermoeidheid. En ik heb dit de laatste tijd de hele tijd een beetje in mijn lente. En toen dacht ik opeens, want ik was de podcast aan het luisteren waar zij ook aan het woord was. En zij zei dit en toen dacht ik, Oh, misschien is het toch een soort van, hangt het daarmee samen?
Nou, dat betekent toch eigenlijk dat je ook gewoon niet genoeg rust hebt genomen in
je
maar het kan ook een ijzertekort zijn.
Kan ook een ijzertekort, ja. Het
en
kan
omdat, gewoon, en Marilotte,
ik word vet ongesteld. Ja. Dus het zou wel eens, ja, ik zou misschien daar eens naar kunnen kijken.
Jij raadt aan om dan een bloedtest te laten doen. Maar het is inderdaad ook natuurlijk, dat is misschien een soort kleine disclaimer die we dan nu ook wel gelijk kunnen geven van, als er in het boek staat van in je lente voel je je altijd top. Ja, als jij in een scheiding ligt of weet ik veel. Ja. Je hebt het heel druk op je werk. Dan kan het nog zo hard je lente zijn. Maar dat hoeft dan nu niet te betekenen dat je helemaal top of the world bent.
Nou, en plus dat het nu gewoon buiten winter
ook. En dan heb je ook last
heel
van
veel met mij. Ja, dus dat is waar.
Maar het benadrukt voor mij wel het belang om het een beetje te gaan tracken, weet je wel? Dat ben ik op een gegeven moment ook gaan doen. Om het echt beter bij te houden van hoe ik me voelde. Ja. Hoe mijn energiehuishouding was. Dus je moet ergens een keer inzicht krijgen wat jij ook zegt van, hey, dit heb ik de laatste tijd vaker gehad.
Ja. Ja, en dat is, ja, ik heb een hele tijd geleden Claire Baker ontdekt. Volgens mij heb ik ook al een keer haar genoemd in de podcast. En zij is een beetje een soort van, Macy is meer een down-to-earth mens wat de cyclus checkt. En Claire Baker, zij is heel zweverig en zo. Mm. Maar zij is ook heel erg met day one en, en helemaal in jezelf gekeerd en zorg voor jezelf. En, en naar aanleiding van haar Instagram-account ben ik ook gaan tracken. En dat heeft me wel echt veel gebracht. Inmiddels ken ik mijn cyclus wel, maar het is gewoon heel fijn om het een paar maanden bij te houden en dan eens te kijken, wacht, hier voelde ik me helemaal on top of the world. Hier was ik echt gevoelig of zo. En dan zie je opeens wanneer je wat bent. Ja, en dat is heel erg prettig.
Want doen jullie dat? Tracken?
Ja.
En op welke manier?
Ja, op papier eigenlijk gewoon. Okay. Ik heb een app waarin ik mijn de dagen dat ik menstrueer bijhoud, dus gewoon de Clue app, heet die, om eigenlijk ook gewoon gewaarschuwd te worden van dan moet je ongesteld gaan worden. Maar daarin kun je allerlei dingen bijhouden, maar dat doe ik niet. Op papier meer dat ik dingen bijhoud.
En wat schrijf je dan bijvoorbeeld op?
Nou, mijn mood, mijn energiehuishouding, of ik zin heb in seks of niet.
Ja.
Of ik veel honger heb of niet. Dat soort dingen eigenlijk, ja. Zo inzichtelijk.
Ja, ik heb natuurlijk eigenlijk gewoon een heel boek over. Ja.
We kunnen over lezen.
Nog een hele boek is één grote tracking.
Ja. Nee, maar en daardoor ben ik natuurlijk wel, want dat had ik natuurlijk, ik heb de eerste maand gedaan en toen, nou ja, dan ga je iets van een jaar, anderhalf jaar herschrijven. Dus dan ben je wel elke maand weer opnieuw bezig van, oh, wat kan ik nog meer eruit halen? Dus ja, dus dat is mijn antwoord. Mm-hmm. Maar, dus ik heb inmiddels, zit het zo, die cyclus zo in mijn hoofd, dat ik het bijna niet meer. Ja.
Je gaat er echt mee leven op een gegeven moment, toch? En dat is volgens mij ook wat Macy heel duidelijk wil maken. Van je moet eigenlijk die cyclus voor jou gaan laten werken. Dus dat je er zo in zit, dat je al weet wat er komt. En
maar hebben jullie nooit ook een beetje het idee dat het dus op een gegeven moment, dat ik had ook zo'n app een tijd. En toen dacht ik, ja, maar nu wordt het ook een beetje, dan stond daar al een soort voorspelling.
Zelfvervulling,
hoe ik me moest voelen. En dacht, ja, dat vond ik te heftig.
Ja, daarom doe ik dus echt alleen maar gewoon dat hij aangeeft, dan ovuleer je en dan begin je te bloeden. Echt alleen maar die twee dingen. Want verder denk ik ook, ja, dat weet ik zelf wel.
Want nu denk ik ook wel eens, of word ik in mijn herfst zeg maar zo weemoedig, omdat ik denk dat gebeurt.
Ja,
maar
ik vind dat ook een hele interessante gedachte. Ja. Ik heb het daar ook wel veel met Marilotte over. Van op welk moment ga je geloven in dingen die er niet zijn?
Ja, maar ik ben daar dus niet mee eens. Omdat ik me altijd, ik voel me op een bepaalde manier. En dan moet ik altijd heel eventjes denken, waar zit ik in mijn cyclus? Ja. Oh, wacht eventjes. En dan vind ik dat dus heel, het werkt voor mij meer verklarend. Dan dat ik denk,
ook.
Nu zit ik in mijn herfst. En daarom ga ik nu PMS hebben of zo. Want het is, ik denk daar niet automatisch aan. Het werkt voor mij altijd heel erg verklarend. Dat ik even, of iemand anders vraagt het, waar in je cyclus zit je? En dat je dan even denkt, oh ja.
Het zou eigenlijk ook een hele gewone vraag moeten gaan worden. Hè? Dat je aan elkaar gewoon vraagt van waar zit jij in je cyclus?
Ja.
Het zou heel inzichtelijk zijn voor allerlei dingen. Voor relaties, voor vriendschappen, voor maar dingen echt op het werk. Het zou echt fantastisch kunnen werken om op die manier bijvoorbeeld groepjes samen te stellen voor projecten.
Ja. Nou, dat vind ik ook met dat werk waar zij heel erg op ingaat. Hè? Dat ze ook zegt van bijvoorbeeld, ga je financiële administratie, doe dat dan in je herfst. Want dan heb je inderdaad, in de lente heb je die ideeën. Ja. In de zomer heb je meer gerichtheid. En herfst een beetje zo van, nou, ik ga alles eens verbeteren. In plaats van, ik bedoel, in mijn herfst heb ik echt niet dat ik denk, wat zou ik eens voor leuk nieuws gaan doen?
Ja, ga dus niet een nieuw hoofdstuk. In jouw geval, dan stel je bent auteur. Ga niet een nieuw hoofdstuk of een nieuw boek proberen te schrijven in je herfst. Dat zegt zij ook zelf van, ik probeerde dat. En op een gegeven moment dacht ik, oh shit, dat moet ik dus lukt nu niet doen. Want het lukt me niet. En dat komt omdat ik in mijn herfst zit.
Maar het is wel moeilijk hoor. Ik kan nog steeds, vind het moeilijk om me daaraan over te geven.
Ja.
Nou, het is dus eigenlijk ook een heel niet-westerse manier van leven. Ja. Dat je
nee, want je
meer...
moet elke dag weer op precies dezelfde manier op je werk verschijnen. Dat is het idee.
Precies. Ja. En het idee hiervan is dat je er eigenlijk aan over moet geven. Want het is er gewoon. Je hebt het er maar mee te doen.
Ja.
Dus leren leven met die cyclus is nog best wel iets waar je innerlijk zich eerst nog heel erg tegen verzet. Van, ja. Dat kan niet.
En wat ook in heel veel gevallen natuurlijk... lastig te doen is.
Zeker.
Dus stel je bent freelancer, dan heb je al veel meer vrijheid.
Absoluut. Ja.
Maar ook als freelancer, je zou zien dat wij... wij hadden een keer een boekpresentatie, terwijl jij full-blown PMS en stond ze gewoon te janken
op die boekpresentatie.
Te signeren.
Ik weet nu ook al als mijn boek uitkomt dat het... En
maar,
dan denk ik ook van, en dan moet je dus publieke dingen gaan doen.
Ja.
Terwijl je eigenlijk
gaan spreken,
liggen.
Misschien op tv. Ja.
Maar dan op een of andere manier moet je dus ook voor je... Daar zit ik te denken, hoe kun je dat dan dus voor je laten werken?
Ja,
dat
maar het kan,
op zo'n moment
alleen
is het
al die kennis is fijn hoor. Want ik zit nu al, ga ik kaartje kopen voor Down the Rabbit Hole. Ben ik dan ongesteld? Ik ben dan ongesteld. Is dat een goed moment? Dan ga ik echt zo, denk ik nu.
Ja.
En, maar ik weet wel dat als ik ga, dat komt wel goed. Mm-hmm. Want ik hou er rekening mee. En dan zorg je dat je gewoon iets meer gewapend bent of zo. Tegen, weet ik veel, al die prikkels die je dan hebt. Dat kan, het kan wel.
Zo wil ik het zeggen, maar de festival-wc's.
Ja, dat is
een hele nieuwe podcastaflevering kunnen we hebben over
de festival.
Ongesteld moeten zijn op plekken waar die daar niet op ingesteld zijn. Maar goed,
en dat zijn echt veel plekken.
Ja, want ik ben echt razend enthousiast over de Cup, maar niet op een festival.
Zo,
dat is niet leuk.
Nee, is niet handig.
Nee.
Anyway. Maar goed, dat is een ander
onderwerp. We gaan, denk ik, naar de zomer nu.
Ja.
Ja.
En dat is begint vlak voor je ovulatie. Want je oestrogeen gaat als een trein omhoog en piekt dan. En op het moment dat het piekt, ga je ovuleren. En dat betekent dat er dus een eisprong is. En dan klettert alles naar beneden. En dat is dan de zomer. En in de zomer...
En als je uitgaat van een 28 dagen cyclus, en dat is dus echt maar 11% of zo van de mensen die mensen
12,4.
Leert... dat is dan 28 dagen. Dus het geldt zeker niet voor iedereen. Maar dan zou je ovuleren op dag 14... en dan rond dag 11, 12 van een 28-dagen cyclus ga je je zomer in. Ovuleren doe je dus maar één dag. Dat weet ook niet iedereen. En dat betekent dan weer niet dat je maar één dag zwanger kunt raken. Want sperma kan overleven. Dankzij baarmoederslijm in de krochten van je eileider zitten ze dan een beetje zo te gluren van wanneer kan ik. voor de zekerheid zou je dan uit moeten gaan van 6 à 7 dagen dat je vruchtbaar bent. En dit is ook sowieso een soort spannende uitspraak, omdat dus heel afhankelijk is van je cyclus. Als je een heel korte cyclus hebt, dan kan je misschien een paar dagen voor je menstruatie alsnog zwanger raken. Terwijl als je een 28 dagen cyclus hebt, dan zou dat eigenlijk uitgesloten moeten zijn. Die paar dagen voor je menstruatie.
Dus weer een reden om je eigen cyclus te leren kennen.
Hoe meer je het in kaart hebt...
Wacht eventjes, volgens mij kan dat niet. Want de tijd van je ovulatie naar je menstruatie... is volgens mij altijd 14 dagen.
Nou, niet als je een 21 dagen cyclus of nog korter hebt.
Want dan is je menstruatie en dan heb je gewoon een hele snelle ovulatie. Maar
dit is letterlijk een quote van Macy. Dat heb ik niet zelf bedacht. Dat heeft ze in die podcast gezegd.
Maar jij denkt het ook, toch?
Ja, ik dacht dat in het boek stond dat je dus altijd, zeg maar... Na 12, dit heeft mijn huisarts gezegd. Dus dat hij, maar die vertrouwen we natuurlijk. Dat die ovulatie altijd na zeg maar rond 12 tot 14 dagen is. En hoe lang daarna is, dat verschilt.
Oh, Nou, ik heb dus de zin, als je nou een hele korte cyclus hebt, dat kan dus zijn, dan kan het dus zijn dat je net voor je menstruatie nog vruchtbaar bent. Dat heb ik meegetypt
dus
aan de hand van
Want
haar.
Stel dat je cyclus 17 dagen is.
Ja, wat dus wel heel kort is hoor. Maar,
maar dan ben je dus... Dan overleer je vlak voordat je...
Ja.
Oh, nee. Ja. Nou, ik weet het niet meer. Ik snap
het
wel.
In ieder geval... sowieso dat
onderzoek
hele...
je eigen cyclus.
Ja. Dat is eigenlijk wat we hiermee willen zeggen.
Ja. Mocht je dus zwanger willen raken... dan is het al helemaal handig als je een beetje een tracking history hebt. Dus dat je al weet van, dan gebeurt dit.
En dan is het ook wel handig om te weten waar je op moet letten. Want dat staat ook in het boekje.
Ja.
Dat zijn de drie, dat is de symptothermale methode. Daar kan je dus best wel lekker mee tracken waar je zit in je cyclus. En ik heb daar sinds het vertalen van het boek ook wel echt op zitten letten. Want zij zegt, hou je basale temperatuur in de gaten. Nou, dan moet je dus elke ochtend je temperatuur meten. Dat doe ik niet. Maar vlak voor je ovulatie gaat je temperatuur... temperatuur iets naar beneden. En als je ovuleert, dan gaat je progesteron stijgen. En dan wordt je temperatuur, want je progesteron verwarmt, en dan wordt je temperatuur ook wat hoger. Dus je kan zien wanneer je ovuleert. Ja. Dat is de theorie.
Ja, maar wel de kleine side note, dus als je dit doet, dan moet je echt precies bij het opstaan moet je dat al doen.
Bij jezelf niks doen,
niks anders doen.
Ja, en je kan dus niet bijvoorbeeld alcohol gaan drinken. Ja. Of je kan, stel je hebt een baby en je bent de hele tijd in de weer 's nachts met dat kind, dan geldt dit allemaal.
Of je
niet.
Hebt een jetlag.
Dus je moet hier
allemaal,
niet klakkeloos nu vanuit gaan dat dit zo is.
Oh, dan ga ik temperatuur en dan weet ik en dan.
Maar niet wanneer je zwanger bent. Je moet in ieder geval niet zomaar als manier van anticonceptie gaan gebruiken of zo. Maar weet dat zeg maar er zijn de schommelingen in je temperatuur waar te nemen, waardoor je dus ongeveer kan zien. Nou, dan ovuleer ik. En wat je ook in de gaten kan houden, en dat doe ik dus nu heel erg, is je cervix slijm. Dus eigenlijk je afscheiding. Wat in de loop van je cyclus is heel erg van structuur veranderd. En tijdens je ovulatie is het echt heel soort van slijmerig. Lijkt een beetje op eiwit. Het is een beetje, een beetje doorzichtig wittig. Mm-hmm. En Er staat ook ergens in haar boek, het valt soms gewoon uit je. Dus als je aan het poepen bent of zo, moet je maar eens opletten. Dan kan er gewoon slijmpropjes bij liggen.
Ik heb het ook wel eens als ik als ik heel hard moet lachen of als ik moet niezen of zo.
Dat het dan uit je komt.
Voor Daniel zo besmuikt lachen vanaf de bank.
Ja, maar het is echt zo, want ik let erop en opeens denk ik, ik ben lekker aan het ovuleren nu. Of in ieder geval, het zit er aan te komen, want dat is je slijm wordt dus steeds meer eiwitterig. En dat vind ik heel leuk, want daarna wordt het meteen heel korstig. En dan
korstig,
is het.
Ik snap niet zo goed wat je daarmee bedoelt.
Ja, dat je zo van je onderbroek af kan krabben, zeg maar.
Yeah. Okay,
en dat heb je dus niet met dat eiwitterige spul. Dat droogt niet echt op. Want dat blijft juicy. Ja, want dat wil dus zeg maar. Daar kan sperma heel goed in overleven.
Vandaar.
Hey. Dus dat vond ik wel interessant. En ik vind dat dus een hele. Als je verder niet bezig bent.
Waarom is het ook weer helder dan?
Dat is volgens mij dat. Het is echt. Dat is helder, plakkerig eiwit. Maar zeg maar eiwit
als
je hem openbreekt.
Niet als je hem opklopt.
Daar dacht ik ook aan.
Nee, het is dan het derde ding?
Ja, ben ik even.
Temperatuur. Oh, je baarmoederhals.
Ja. Of zie je, want tijdens de ovulatie ligt die hoog. Omdat het sperma minder groot is.
Hebben jullie wel eens je baarmoederhals gevoeld? Ik heb dat echt. Ik denk misschien een maand geleden of zo pas voor het eerst gevoeld. En ik was
best wel eng, hè?
Ik stond echt zo, Daniel!
Wanneer voelde jij hem dan?
Welke fase? Dat weet ik eerlijk gezegd niet meer.
Want ik heb hem tijdens de cup heb ik dus. Als ik de cup inbreng, dat ik hem dan. Ik vond het echt eng, want ik denk dat was voor het vertalen van dit boek dat ik hem voor het eerst voelde. Yeah? En toen voelde ik echt zo'n ding zitten. En toen dacht ik, het is een tumor.
Ja, het ook zo. Je bent zo hypochonder.
Ja.
Maar ze zegt dus, het voelt een beetje als je getuite lippen hebt. En het kan als het puntje van je neus voelen in een andere. Ik weet dan dus nu niet even in welk seizoen wat. Maar bij mij
zitten
voelde
nu allemaal
het
even voor de mensen thuis.
Ja,
we zitten allemaal onze neus en onze lippen te voelen.
Ja. Het was toen een puntje van mijn neus. Maar het is toch ik vond het wel interessant om dat een keer te voelen.
Het is toch eigenlijk ook bizar dat we allemaal vagina hebben en dan nooit
geen idee.
De gedachte van laat ik eens even
gewoon mijn baarmoeder voelen. Dat is. Even voelen.
Ja.
Maar ik vond het vroeger, nog niet eens zo lang geleden, best wel eng hoor. Om,
Vond het al eng om een tampon in te brengen.
Daar heb ik
heel
niet zo
lang
fijn.
Over gedaan om dat te durven. Of zo'n cup vind ik ook doodeng, zeg maar gewoon eerlijk. Ja.
Ja. Ik ben juist door die cup minder bang geworden ervoor. Ik zit nu aan mezelf aan het roeren alsof het niks is. Maar dat is wel echt lang geduurd
door. Ja. Voor je.
Roeren.
Of met die vaginale massages. Daardoor ben ik het toen ook echt gaan doen.
Heb je dat gedaan?
Nee, ik heb het nog nooit bij iemand gedaan. Ik zou wel heel graag een tip willen waar in Amsterdam dat bij een goede kan.
Zo'n zijn dat die yoni-massages?
Ja, maar ik heb dus ooit een keer een boek van iemand gekregen. En dan daar staat gewoon hoe je het bij jezelf kan doen. Omdat je daar gewoon bij die ook heel veel spanning op slaat. Net als in je schouders. Ja. Dus je kan gewoon zeg maar, ik doe het nu voor met mijn handen. Maar je kan eigenlijk, dus als je net naar binnen bent, kan je gewoon een beetje doen alsof je, net zoals je schouder masseert. Binnen in je vagina. En dan voel je ook soms echt zo een beetje zeer. En daarna is het heel lekker.
Tip van Daan.
Ja.
Oké, even over je zomer verder.
Oh, ja.
Je oestrogeen is dus helemaal daar. En dus ben je on top of the world. En volgens de. Ja, dat hangt natuurlijk samen met. Je bent vruchtbaar. Dus de moeder natuur die denkt van. Ja, jij moet shinen en out there zijn en contact leggen.
Ja,
en je bent je lekkerste, meest geile zelf. Heel erg geïnteresseerd in andere mensen. Heel kletserig. Zodat je zwanger kan worden. Dus het is slim om sociale dingen te doen, om te gaan netwerken, om public speaking op te pakken. Je hebt ambitie, je hebt drive, je hebt helemaal zin in de wereld. Maar het kan natuurlijk ook een lastige periode zijn, stel je wil zwanger raken, omdat het dan weer, dan ligt er opeens weer heel veel druk op. En Macy zegt er ook over van het kan soms een moeilijke periode zijn, omdat je je afvraagt of je wel gezien wordt.
Mm. Ik vind dus het dat dus dat echt lastig is. Heel erg lijken op gewoon hoe ik me voel over de zomer. Gewoon überhaupt. Want ik kan dus heel melancholisch worden in de zomer. Omdat het ligt vol mogelijkheden. En
moet nu gebeuren.
Het moet nu gebeuren, want nu is het mooi weer. En nu heb je zin. Nu moet je naar buiten.
Ook afgeleid. Dat zegt heel erg. Moeilijk om heel gefocust te werken. Ja. Want je wil heel erg overal heen. Maar herkennen jullie dit? Want ik heb dit niet zo.
Nou, wel dat driftige.
Ja.
Nu merk ik, heb nu al heel vaak gedacht van, moet ik eigenlijk niet andere dingen doen?
Oh, ja.
Niet dat ik de heer niet leuk vind, maar qua werk.
Hier niet zijn.
Nee, maar echt qua werk. Dus ik zie het ook een beetje zo van, nu moet ik alles doen, want ik weet dat ik heel veel, ook wel veel verricht krijg. Dus zeg maar, ik zou het liefst ook in je zomer heb je de neiging om te veel te gaan sporten of zo, omdat je veel energie hebt. Terwijl eigenlijk dan merk ik, dan ontplof ik gewoon bijna. Ik word ook best wel kortademig als ik in mijn zomer ben. Dus dan is het eigenlijk lekkerder om een soort yin te gaan doen. Dan, ja.
En wat is dan wel ideaal om te sporten voor jou? Je lente?
Ja, of herfst eigenlijk ook wel. Heb ik geen zin, maar als ik dan ga, dan
lekker.
Ja.
Het is eigenlijk ook mooi dat we het gewoon echt hebben over dit. Het gaat echt over een paar dagen. Dus ook voor de mensen die luisteren, dat je het een beetje voor je ziet. Van,
nou, het boek 3 dagen sporten.
Ja, als je het boek gaat lezen, kom je echt achter van, zo'n periode is super kort. Dan moet je het allemaal uithalen.
Ja. En daarna voel je je dan weer zo erg.
Ja, het gaat heel snel. Het wist zich elkaar heel snel op, zeg maar. En je moet dat op een gegeven moment gewoon echt praktisch gaan plannen. Van, wat doe ik in welk seizoen?
Doen jullie dat nou ook echt?
Nee, ik probeer dat echt, ja.
Ik probeer er ook wel mee te werken. Zeker om mijn herfst heen te werken. Want dat, daar hebben we het straks over. Maar over dat plannen, wat jij zegt, is ook in het boek. En ik herken dat trouwens wel. Dus als je in je zomer bent en je hebt zin in de wereld en je hebt de neiging overal ja tegen te zeggen, dat je dan zo allemaal afspraken gaat maken, maar dat ga je dan plannen voor ook in de dagen daarna. En dan is je herfst en dan kan ik het allemaal helemaal niet meer. Dus dan moet je, tenminste, ik moet daar echt op letten. Want ik kan heel enthousiast worden van het idee van met mensen dingen drinken en dansen en zo. En vervolgens je zo ver, dan wil je 3 dagen later niet meer.
Ja. Laten we gewoon meteen doorgaan naar de herfst. Toch? Of hebben jullie nog iets?
Ja, nee, is prima.
The highway to hell, zegt Macy hierover. De zomer kan nog eventjes doorgaan na je ovulatie. Soms tot dag 20. Dus dan hebben we het weer over een 28-daagse cyclus. Maar sommige mensen die PMS ervaren of de extreme vorm daarvan, PMDD, die kunnen direct na de ovulatie echt een enorme dip voelen in hun humeur en energie. En dan hebben we het echt over, als je PMDD hebt, hebben we het echt over hele zware, heftige gedachtes.
Ja, we kregen daar een brief over en die wil ik eventjes voorlezen. Hij begint heel leuk, een klein stukje daarvan, maar het somt het goed op. Lieve honingkontjes, muggenbultjes. Menstruatiecyclus, echt een onderwerp voor mij. Het is namelijk zo dat ik leid aan PMSD, dit is een Nederlandse versie, denk ik. Ja. Dit is extreme PMS, een zeer onderbelichte aandoening. De weken na mijn ovulatie verander ik steeds meer en meer in een suïcidale, boze, depressieve, verdrietige vrouw. Alle pijn ooit geleden in mijn leven, en dat is veel, komt eruit als een vulkaan. Ik wil niet meer leven en ik voel me ronduit kut. Mijn hoofd wordt steeds donkerder en er is pas langzaamaan verlichting als ik de eerste bloeddruppels zie. Ik ben 2 weken lang een krachtige vrouw die haar traumatische verleden prima kan dragen en de wereld aan kan. De andere 2 een hoopje ellende zonder grip op alles wat er komt.
Ja, het is echt fucking heftig.
Ja, echt heel intens.
Ja. Ook omdat al haar trauma's dus op die in die periode weer zo haar overspoelen.
Zegt eigenlijk meestal heel daar iets over. Omdat ze zegt dus wel van, die krampen zijn niet normaal. Daar kun je echt wel mee werken. Maar zegt ze ook iets over dus die depressieve gevoelens. Of je daar... Want ik merk ook wel bijvoorbeeld door anders te gaan eten en inderdaad dat bewegen en zo anders in te zetten. Dus inderdaad dat je denkt, ik hoef niet te sporten, want ik ben zielig. Maar dat het eigenlijk dus heel erg helpt. En ook met geen koffie drinken en zo, want het wordt alleen maar erger.
Zo, dat
even
ook.
Dat je denkt van, oh, het gaat toch eigenlijk best wel goed. En dan zo, en zo. Na een uur van, oh mijn god. Ja. Maar zegt ze daar iets over? Dat je je geestelijke...
Nou, zij heeft wel... Kijk, in haar boek heeft ze de hele tijd die casussen. En dat zijn dan patiënten die bij of cliënten die bij haar komen. En dat zijn die komen ook wel veel met mentale klachten. En volgens mij is dat wat jij zegt, met dat je let op je eten en je ritme en zo. En dat je goed zorgt voor jezelf, dat dat ook al verschil kan maken.
Luisteren naar jezelf.
Ja, precies. En dat je... omdat we in deze wereld nogal de neiging hebben om over onze eigen grenzen heen te rennen, dat die PMS en PMDD, dat het gewoon nog harder aan kan komen dan het misschien al doet.
Ja.
Maar ik weet niet of ze zegt, bij krampen zegt ze echt van dat is niet normaal en dat hoeft niet. Ik weet niet of ze dan bij...
Of ze dat specifiek op die manier zo zegt?
Nee, dat weet ik
ook
niet.
Maar ze is natuurlijk wel, in haar werk is ze ook de hele tijd bezig met hormonale disbalans en hoe je dat dan kan... Ja, resetten eigenlijk. Maar dus misschien... zal het zeker niet als normaal. Dat kan me niet voorstellen dat ze zeggen van, oh, dit hoort er gewoon bij. Maar misschien... PMDD sowieso niet, want dat is natuurlijk heel...
Misschien is het nog goed om te zeggen dat wij hebben nu het eerste deel van Period Power vertaald. Dus dit is zeg maar de theorie.
Ja, in Nederland wordt die opgeknipt in twee delen, Period Power.
Oh ja, je hebt Period Power, dat is het boek. En in Nederland heet het eerste deel, dus dat is de eerste helft van Period Power, heet de cyclusstrategie. En het tweede deel komt nog.
Ja.
En het kan zijn dat ze daarin wel...
Het is
nog...
meer werkboekachtig.
Ja, dus daar heeft ze ook bepaalde... aandoeningen, hoe noem je dat? Klachten en zo behandelt ze daar meer volgens mij in.
Ja, voor mij is het ook alweer ruim een jaar geleden.
Dat je hem las. Ja, ik zit om naar jou te kijken.
Ja, precies. Ik weet het ook niet meer helemaal. Ik meen me wel iets over te herinneren. Maar ik heb wel nu ook echt, nu het erover hebben, dat ik echt denk, ik moet het echt gaan herlezen. Zin in, maar ook ik moet dat echt gaan doen. Want er zijn best wel weer dingen weggezakt.
Ja.
Ik kijk heel erg uit naar de Nederlandse vertaling.
21 januari.
Ja.
Nee. Ja. Oh ja,
oké, wat er in je herfst gebeurt. Je oestrogeen die was dus aan het pieken en je testosteron. En opeens gaat dat zo wop naar beneden. En daardoor heb je meer de neiging om jezelf terug te trekken. Je bent gevoeliger voor kritiek. Meer behoefte waarschijnlijk om dingen voor jezelf te doen in plaats van heel erg met andere mensen. En het kan zijn dat je innerlijke bitch wat meer aanwezig is. Dat hij veel van zich laat horen van... je bent niet goed genoeg of je kan niks of echt narigheid. Maar tegelijkertijd kan dat ook juist weer heel eerlijke dingen blootleggen. Toevallig sprak ik gisteren met iemand, toen had het ook over PMS. Toen zei ze van ja, daarna voel ik me dan heel schuldig als ik ruzie met mijn vriend heb. Maar dan denk ik, ik zat toch ook wel een waarheid in. Mm. En dat zegt Macy ook, van het is ook
gewoon
alweer,
geen filter. Eventjes.
Ja, er zit minder een filter voor. Dus het is eigenlijk ook heel leerzaam.
Maar ik vind het ook wel interessant dat je inderdaad in je herfst voel je heel goed zo van, oh, dit wil ik eigenlijk anders in mijn leven. Mm. Volgens mij zegt zij ook van, je moet dan niet dus in je herfst meteen voor jezelf zeggen, daar ga ik nu wat aan doen.
Gelijk alles omgooien.
Dus bijvoorbeeld inderdaad in de herfst kan je heel goed voelen zo van, nou, ik zie eigenlijk, zeg maar wat, hè, mijn vrienden te weinig en ik zit te veel op de bank. Ga dan niet in je herfst meteen iedereen opbellen. Maar bedenk er gewoon, oh ja, dat ga ik dus...
Lente.
Ja, in de winter ga ik een plan schrijven. Zo van, hoe ga ik dat... Wat wil ik dat dan echt? En dan in je lente over nadenken. En in je zomer...
Ja.
Dus stel alles 2 weken uit. Daar komt het een beetje op neer.
Wat er met qua hormonen dan gebeurt. Je tweede helft van de cyclus wordt gedomineerd door progesteron. En progesteron, dat is in jouw lichaam aanwezig. Omdat er dan een mogelijke zwangerschap in stand gehouden kan worden. Dus daar zorgt het eigenlijk voor. En zij noemt het ook wel de grote verdover, Macy. Want dat kan dus ook voor zware gevoelens bij jezelf zorgen. Mm. Maar als je dan ook nog eens een hormonale disbalans hebt, dus dat er te veel oestrogeen in je lichaam is blijven hangen, wat eigenlijk afgevoerd had moeten worden, dan kan je extra heftige PMS-klachten hebben. Ja. En dan bij dat soort klachten, dan kan je dus denken aan dus die zware gevoelens.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld dat je opgeblazen gevoel hebt.
Precies,
En dat is ook interessant, omdat dus je lichaam denkt van, oké, stel ik ben zwanger, de progesteron, gaat je spijsvertering langzamer, zodat je meer voedingsstoffen eruit kan halen, voor stel je bent zwanger. Maar dat zorgt er dus ook voor dat je geconstipeerd kan raken, dat je niet meer goed naar de wc kan. Ja. En stel er is een teveel aan oestrogeen in je lichaam, dan is poepen een hele belangrijke manier om het kwijt te raken. Dus Macy zegt ook van, zweten en poepen zijn vet belangrijk als je er te veel aan hebt. En heel veel mensen die zeggen van, ja, ik poep maar 3 keer in de week. En zij zegt echt, 1 keer op een dag is wel echt het streven.
Ja, dus
heel veel vezels eten.
Ja.
Dus veel groenten, broccoli, bloemkool.
Spruitjes.
Spruitjes, ja, inderdaad.
Ja.
En goed letten op water drinken. Dus ze zegt ook van, ja, je kan wat duurdere maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld naar een acupuncturist gaan. Maar in je voeding en in je slaap kan je ook al heel erg kijken.
Maar dat
wat
zal
kan
je acupuncturist je ook meteen vertellen. Tuurlijk, ik bedoel, dat is bij mij dus ook zo. Ik heb dus een te veel aan oestrogeen in mijn lichaam, omdat mijn lever niet goed werkt. Dus dat raak ik niet genoeg kwijt. Maar acupunctuur gaat niks uithalen als je dus inderdaad niet je dieet aanpast en voldoende slaapt. En dat is precies wat bij mij het afgelopen jaar eigenlijk allebei helemaal fout, maar niet zo goed gegaan is. Ik heb heel, heel slecht geslapen en ook niet genoeg op mijn dieet gelet. Dus het is eigenlijk niet heel verwonderlijk dat dit dan gebeurt. Ja. Maar spruitjes eten.
Ja.
Zeggen ze, spruitjes eten. Spruitjes eten. Schijnt heel goed voor je lever te zijn. En dat zweten, dat zou dan toch weer juist wel wijzen op dat je juist dan moet gaan sporten.
Ja. Maar volgens mij niet. Volgens mij zegt zij...
Hot yoga.
Precies.
Raad ze bijvoorbeeld aan.
Ja. Want niet zeg maar die cardio en oh my god en helemaal je hart laten kloppen en zo, maar gewoon echt voor rustige, maar
seks.
Wel lekker zweten. Ja. En
seks. Altijd seks, zegt ze altijd.
En hebben we het nou wel gehad over die krampen nou? Of niet?
Nog niet echt,
volgens mij niet. Want ik vind, daar hebben we het ook over gehad in de poepaflevering met Lisa en Zaire. Dat in je lijf, als je de menstruatie ingaat, dus eigenlijk
de winter dus weer.
De winter dus weer, maar dus ook vlak voor. Dan produceert je lichaam prostaglandines. Die vernauwen de bloedvaten.
Zodat je niet superveel gaat bloeden, is het idee.
Maar dat kan dus ook. Die prostaglandines kunnen dus ook. Die werken ook in op de spieren van je baarmoeder. En ook op het onderste deel van je van je darmen. Dus het kan zijn dat ze het seintje geven van oké, vernauw en knijp samen. En daardoor krijg je die krampen dus. En dit is ook de reden waarom je dus enorm moet poepen. Bijvoorbeeld. Dus het werkt zeg maar. Het zijn die prostaglandines die dan overal op werken daar beneden. En dan
dat is toch ook wel fijn altijd. Want dan heb je inderdaad in je herfst zo van het hoopt zich allemaal op.
En dan
eindelijk ongesteld en dan
een opruimslag wordt er dan gedaan. Ja. Hè? Het is echt bijzonder. Echt
toch heerlijk bijzonder. Eigenlijk.
Ja. Nou ja, je kan.
Ik ben altijd heel blij hoor.
Ik ben altijd heel blij.
Ja. Het klinkt misschien een beetje stom, maar op die manier, dat heb ik ook echt uit het boek gehaald. Van ik heb echt ook meer waardering gekregen voor mijn menstruatie. Ja. Gewoon dat het echt een doel dient.
En nu ben ik ook echt blij dat ik zo mijn cyclus mag ervaren nu. Ja. Als je in de overgang komt, dan ga je daar natuurlijk ook weer afscheid van nemen. Ja. En toen had ik vandaag echt zo'n heel sterk gevoel van wat fijn eigenlijk dat ik nu hierin zit.
Maar
een heel andere manier van ernaar
kijken. Ik had dus ook alweer, toen ik het boek aan het vertalen was, toen schreef zij ook van ik zit soms ook wel eens met al die vrouwen die ik dan behandel, zeg maar, zit ik ook wel eens te huilen. Want zitten vrouwen bij die dan al in de overgang zijn en die gewoon deze kennis niet hadden of nooit zo erover gepraat hebben. Ja. En ik ben heel dankbaar dat ik het nu wel weet. Want ik ervaar het ook allemaal een stuk bewuster en ik vind het prettig. Maar ik vind het ook wel weer heel sad voor mijn tiener zelf dat ik toen kennis niet had. Ja. Ik had het graag willen hebben. Dat je gewoon erover kan praten en dat je kan zeggen, nou, ik zit daar in mijn cyclus. Of het is net op gang en het schijnt allemaal erg heftig te zijn. Maar daarom voel ik me zo.
Omdat die schaamte van dat hele menstrueren ook gewoon afgaat. Ja. Dat is zo belangrijk om het daarover te hebben.
Ja.
Hopelijk helpt dit een beetje.
Ja.
Ja.
Laten we afsluiten met een aantal tips van Macy. Sowieso je cyclus trekken. We hebben het er al kort over gehad. Maar dus inzicht krijgen in wat er gebeurt, dat helpt gewoon enorm. Goed letten op je voeding, dus die vezels, genoeg water en orgasmes.
Yes.
En lees dus dat boek. Het is gewoon te veel om het in één aflevering te bespreken. Ja. Maar het is,
dat is toch zoveel meer
moeite
te
waard.
Ja. Ja, echt lees dat boek. Ja. Ja.
Ik denk dat opluchting, wat jij zei aan het begin van de aflevering, het was echt opluchting. Ik denk dat het woord wel is.
Dingen
wat ik
die
er ook
op zijn plek vallen.
Alles valt op zijn plek. En,
het is ook gewoon eigenlijk echt een heel interessant en leuk onderwerp om hierover te leren.
Absoluut. En om het met elkaar erover te hebben. Ja, ik ook.
Ik vind het ook zo fijn. Want ik merk nog steeds in mijn hoofd dat ik zo'n stemmetje zit die denkt van, is dit nou geen gezeik of zo? Omdat het zit zo in je.
We zouden er echt met elkaar meer over moeten hebben. Ja. Dat hele ding is geen grap van dat je gewoon elkaar zou moeten vragen van, waar zit jij nu in je cyclus?
Ja.
En geef het boek cadeau aan mensen in je omgeving.
Vooral mensen waarmee je moet werken. Want zoals met Marilotte en mij, dat scheelt zo in onze werkrelatie ook. Als ik snap van, dat is het. Want je voelt je natuurlijk als partner van degene die met de klachten loopt. Ja. Voel je je ook kut. Want je denkt, wat heb ik misgedaan? Of hebben we nu ruzie?
Of hoe kan ik jou helpen? Of
dus het is gewoon heel prettig om te weten
van elkaar. Het is een heel goed cadeauboek, denk ik.
Wat er speelt.
Ik denk dat ik aan het overleren ben. Ik voel in één keer van alles.
Ja?
Jongens, iets happen. It's a miracle of my life.
Ze zit in de chauffeur.
Wij gaan hier even een ceremonie.
weer bij onze lievelingsrubriek Damn Honey Yes en Damn Honey No. Jeetje, deze hebben we echt heel lang niet gedaan. Nidia, kom er maar in en laat ons huilen.
Ja, af en toe kom ik dan dingen op Twitter tegen over Sander Schimmelpenning, die weer hele vervelende dingen heeft gezegd. Dat is de hoofdredacteur van Quote. Doet het er ook een beetje om, geloof ik. En eigenlijk denk ik dan altijd van, ja, laat die man nou maar gewoon zijn seksistische gelul lullen. Maar dit vond ik gewoon zo'n... hij haalde echt zo het bloed onder mijn nagels vandaan met wat hij hier aan het doen was. Dat ik dat even wil laten horen. Het is een fragmentje uit de Zelfs-podcast van Sander Schimmelpenning en Jaap Reesema. En ze hebben het volgende te zeggen over Jolante Cabo van Kasbergen.
Toen vond ik het toch echt wel heel sexy. En door de jaren heen heeft ze natuurlijk nog wel wat een en ander aan zichzelf laten doen. Toen was die relder bij Humberto Tan bij RTL Late Night. Ja, gewoon alles aan zichzelf. Oh. En toen was die relder dat het licht niet goed zou zijn. Maar ik heb haar dus nog een keer in het echt gezien. Na alle verbouwingen. Ja, dat is gewoon verminking. Dat is echt, vind ik heel erg. Want het is een mooie vrouw.
Ja, ik zat een hele mooie met haar in het vliegtuig naar Kroatië.
Ja.
En fysiek kun je er niks van zeggen. Dat is helemaal prima. Ja. Maar inderdaad, wel als je de gezicht ziet, dan denk je wel van... ze gaan allemaal lijken op een kat, hè?
Nou ja,
ze gaan allemaal op elkaar lijken.
Ze hebben het zelf gewoon niet door.
Een kat met down.
Nou ja. Dit is dan uit de rubriek Het Snoepje van de Week. En blijkbaar doen ze dit elke keer. En ik zat net ook eventjes een ander stukje te luisteren. En zeggen ze, we gaan haar behandelen. Wat vind je ervan? Wel leuk, stout kopje. Maar ook Nederlands, hè? Doodnormaal meisje, maar wel heel leuk. Dochter van de skyboxhouder van Willem II, zou ik zeggen. Well to do. Dochtertje van een rijke ondernemer. De hele tijd dat denigerende toontje. Die heeft inderdaad wel een rijke papa. Lange benen, papa is dol op haar. Dat zeggen ze allemaal. Die vleeskeuring en gewoon dat ongegeneerde gaan zitten. En gewoon
mensen beoordelen.
Ik ga al deze dingen zeggen. Ja, fysiek kan je er niks van zeggen. Maar dat gezicht is echt verminkt.
Alsof je het over een object hebt.
What the fuck? Het is echt zo objectificering.
Raar. Ik heb er echt gewoon niet eens woorden voor.
Nee.
Echt niet.
Ik snap echt niet waarom deze man een column heeft in volgens mij NRC of Volkskrant. Ik weet dat nooit.
Dat nieuwe programma, die vervanging van...
Ja, dat ook.
Hij is gewoon een van de presentatoren van dat Op1. Dus dat is waar die elke keer presentatoren wisselen. Stel, je zit daar als vrouw, als jonge vrouw.
Dan kan je toch niet meer ontspannen zitten?
Of als oude vrouw, het maakt eigenlijk niet eens uit. Want volgens mij wil die alles judgen wat langzaam komt. Maar dat is toch gewoon ontzettend...
Ik vind het heel erg raar. En ik vind heel die Sander Schimmelpenning gewoon een...
tof sausje.
Ja, klopt. Want iedereen loopt toch met hem weg.
Ja, ik weet niet waarom. Ik snap er echt geen ene...
Het is een lekkere, snelle jongen.
Het was niet te missen afgelopen week de coming out van Nikki Tutorials. Voor wie haar niet kent... Ik kan me niet voorstellen. Ze is een hele grote Nederlandse YouTube-ster. En ze doet mindblowing dingen met make-up. Dat is echt fantastisch. Wat zij allemaal met make-up kan. Ze noemt haar fans glowbabies. Vind ik bijna net zo leuk als honingballen.
En ze zat in Wie is de Mol. Daar ken ik haar vooral van.
Ik kijk Danny. En voor ik begin, dit is eigenlijk zowel een yes als een no. Want de yes van dit verhaal is Nikki zelf. Want oh my god, die vrouw die is... fantastisch. Afgelopen week verscheen er een video van haar op YouTube. En die video was getiteld I'm Coming Out.
Hello guys, it's me, Nikki. Hello. Today I am here to share something with you that I've always wanted to share with you one day. But under my own circumstances. And it looks like that chance has been taken away from me. So today I am taking back my own power. And I have to tell you something.
In deze video vertelt Nikki dat zij transgender is. Dat ze een meisje is, maar dat ze werd geboren in een lichaam waarin ze zich niet thuis voelde. En ze vertelt in deze video over hoe spannend en bevrijdend ze het vindt om dit nu aan de hele wereld te vertellen. En dat ze het altijd al wel wilde doen, maar op haar eigen voorwaarden. En dit zegt ze ook de hele tijd. En ik kan dat niet, daar niet genoeg mee eens zijn. Ze is en blijft gewoon Nikki. Er verandert helemaal niks na deze informatie. Ik heb die video best wel met kippenvel zitten bekijken. Ze zegt ook dat ze hoopt alle kleine Nikki's in de wereld te inspireren. Wat ik heel erg mooi vind. Want als zo'n toffe en bekende vrouw als Nikki Tutorials...
Zij is geboren dus met een mannelijk geslacht.
Ja, zij is geboren met een mannelijk geslacht en zij is een meisje.
Ja.
En als iemand, zeg maar zo'n toffe vrouw als Nikki Tutorials opeens dat zegt. Dat kan gewoon een hele grote steun zijn voor alle jongeren die worstelen met het onderwerp.
Het is weer die representatie waar we echt bijna elke podcast weer op terugkomen. Het is zo belangrijk om rolmodellen te hebben, jezelf, om mensen te zien waar jezelf je herkent.
Als ik even mijn verkering, die ook trans is, overigens mag quoten. Dan is Nikki eigenlijk het levende bewijs van dat iedereen transseksueel zou kunnen zijn. Oh, sorry, transgender. Ik maak ook nog veel fouten. Ja. En dat is denk ik hier heel mooi aan.
Ja,
dat,
precies.
Het heeft een soort shock-effect bijna. Maar dat is misschien ook maar eens goed.
Ja,
dat je dat inziet.
En het is ook hoe meer mensen ook uitspreken dat ze trans zijn, hoe normaler het wordt. Dus in die zin ben ik ook heel blij met Nikki die dat dan zegt.
Ja.
Maar de grote no hier vind ik... Ja. Nou ja, ze is gechanteerd. Dat vind ik al echt belachelijk. Maar het is meer het feit dat je gechanteerd kunt worden met dat je trans bent.
Ja.
Vind ik zo erg. Ja. Daar heb ik echt geen woorden voor.
Überhaupt eigenlijk dat die coming out nog door mensen wordt toegeëigend. Dat iemand dat verplicht is om te doen.
Ja, want er is tegen haar gezegd, je liegt tegen de wereld. Ja. Dus en dit moeten precies de mensen... Ja, waarover? Ik bedoel, zij is gewoon Nikki.
Ja.
Ja. En wat ook gewoon heel kut is natuurlijk voor haar, is dat het nu de hele tijd daarover gaat. Het gaat dan nu niet meer om haar make-up misschien. Mm-hmm. Want vervolgens was het de volgende dag gingen alle tv-programma's daarover. Ja. En het is goed, want het gesprek komt op gang en rolmodellen en representatie. En ik vind het helemaal te gek hoe ze dit heeft aangepakt.
Maar ik
word er heel verdrietig van.
Maar het is sowieso ook, die aanleiding is verschrikkelijk. En dat iemand jouw verhaal, dat die persoon heeft gedacht. Dat,
maar het laat je sowieso nadenken over hoe we denken ons dingen toe te eigenen van andere mensen. Want wie is ons iets verschuldigd?
Ik bedoel, niemand.
Ja. Niemand zou dat moeten hoeven vertellen.
Als zij dat gewoon aan niemand had willen vertellen, het hele leven lang niet.
Ja. Wat maakt mij het nou uit?
Ja, precies.
Wat heb je eraan om het te weten ook eigenlijk? Behalve dan dat het misschien voor
goed is.
Trans mensen out there fijn is om te zien of zo. Dat er inderdaad heel fijne positieve rolmodellen zijn.
Ja.
Ja, het is
maar verder is het eigenlijk voor niemand interessant.
Ja. Nee. Dit was aflevering 34 over de cyclusstrategie.
Daan, Merel, echt super bedankt voor jullie komst en voor jullie verhaal.
Heel graag gedaan.
Heel graag gedaan.
En lieve luisteraars, jullie bedankt voor het luisteren.
Ja, de cyclusstrategie ligt vanaf 21 januari in elke boekhandel. En het boek van Daan, Jaar van het Nieuwe Verhaal, verschijnt op 30 januari, eind januari.
Ja.
30 januari.
Natuurlijk onze grote dank aan onze producer Daniel van de Poppen, die niet alleen een loeilaaiend knap is, maar ook heel goed met de audio. Wat ook geldt voor onze jingle componist Lucas de Gier. Bedankt.
Lieve luisteraars, bedankt voor al jullie verhalen en vragen. We waarderen het enorm dat jullie alles zo open en eerlijk met ons willen delen. Stuur vooral meer post via onze Insta @damhoneyhetboek of stuur een mail naar info@damhoney.nl.
Ja, en wil je ons op een manier supporten, dan kan dat door deze podcast te recenseren op iTunes, ons boek te kopen of de wereld en zijn moeder te vertellen over ons.
Of niet. Zelf weten.
Tot over 2 weken.
Dag.